Hallo en welkom bij Brug 13. Dit is de 14e aflevering van de Brug podcast. Mijn naam is Jan van den Berg en rechts van mij zit...
Bas Visser.
En meestal als je naast me zit, Bas...
Dan is er een gast.
Dan is er een gast. Recht tegenover mij en rechts van Bas zit...
Wouter Visser.
Nog een visser.
Kijk.
Andere spelling, dat wel.
Ja.
Wie is Wouter, denken jullie nu? Nou, jullie hebben net al wat van hem gehoord. Want de intro-tune is van Wouter, onder de alias Pfizer 5000.
Ja, dat klopt, ja.
Goed zeg. En Wouter had eigenlijk gevraagd of hij eens wat kon vertellen in de Brugpodcast. En daar zijn we altijd wel benieuwd naar wat er zoal leeft onder onze luisteraars. Dus hij was van harte welkom. En daar gaan we het vanavond vooral over hebben. We zitten trouwens, moet ik even bijzeggen, we zitten in Almere. Dat was voor alle partijen het meest logistiek gunstig.
Ongeveer, ja.
Ongeveer, ja, ook voor Bas, toch?
Nou, oké. Dus in het centrum van het land, daar is genoeg mee gezegd.
Maar het was vooral omdat Almere jou zo aansprak, toch?
Ja.
Ja, mij ook. Dus altijd een feest.
Ja.
En misschien kun je specifieker uitleggen waar we precies zitten.
Ja, dat wou ik eventjes doen. Wij kijken nu uit over een deel van Almere, want we zitten in het World Trade Center. Ik kan veel zeggen over Almere, maar ze hebben wel World Trade Center. Ja. Veel andere steden hebben dat niet. En we zitten op de bijna hoogste verdieping bij New Black. Voor de echte vaste diehard luisteraar van de Brugpodcast, die zullen misschien herinneren dat New Black de eerste... een paar keer de microfoons hadden geleverd.
Oh.
En nu, omdat we een locatie moesten hebben die een beetje centraal lag, had ik gevraagd of we hier konden opnemen. En dat kon. Dus we hebben heel mooi uitzicht. Het is ook nog mooi weer. Dus,
ja, je ziet ook echt vooral veel verder dan Almere. Wat al een feest op zich is. En ja. Het is ook nog mooi weer. Je ziet echt alles. Super gaaf.
Ja. Maar we gaan gauw beginnen. Het hoofdonderwerp zal dus van Wouter komen vanavond. Wij laten ons ook verrassen, Bas en ik. Omdat we, we zijn in de learning mode. Maar eventjes over de vorige aflevering nog. Ik heb zelf wel heel veel leuke reacties gehad over het Baader-Meinhof stukje. Omdat mensen dat blijkbaar toch herkennen en een bruggetje mee kunnen maken persoonlijk. Ik heb zelf ook een aantal Baader-Meinhofjes weer meegemaakt. Het is best wel apart als je daar dan tegenkomt.
Ja, een Baader-Meinhof is San Siro, een bruggetje eigenlijk. Naar jezelf toe.
Ja.
En je bruggetjes in je hoofd.
Ja, inderdaad. Zoals ik al eerder gekeken. En we hadden ook nog wat feedback gekregen van een vrouwelijke luisteraar. En wat ik ook wel interessant vond.
Oh, hebben die ook?
Ja, die
hebben
ook.
Gelukkig.
Ja, misschien luisteren ze nu ook. Ze vroeg zich af waarom we toch soms wat braaf waren. We hebben een keer gehad over het onderwerp autoerotic asphyxiation. Met name in de muziekwereld.
Ja.
En vooral van mijn kant werd het begrip niet heel goed uitgelegd. En zelfs zoiets van, hoezo? Leg gewoon uit wat dat is. En dus zat ik te denken, ja, waarom eigenlijk niet? Maar we zullen erop letten misschien de volgende keer. Ik ga het er nu...
Ik ga het niet doen, hè?
Ik ga het nu niet zeggen. Ik ga het er nu niet over hebben. Maar het is wel leuk hoe mensen dan naar je luisteren en wat ze daarin oppikken. Dus dat vond ik zelf wel opvallend. En er was ook nog een klein beetje Suskewisk nieuws, dat had ik jou nog gestuurd, Bas. Want ik ben nu, dat is ook weer Baader-Meinhof, hè. We hadden het over Suskewisk gehad vorige keer. En ik kom dan, was het in de Volkskrant of zo, dat stukje tegen, dat het weer beticht werd van een stukje racisme. En jij stuurde, dat was al lang bekend. En misschien wil je nog wat over zeggen.
Ja, dat in de nieuwste strip, geloof ik, werd een figuur in de strip heel erg karikaturistisch afgebeeld. Met hele dikke lippen en een neger figuurtje, zeg maar. Zoals het klassieke beeld eigenlijk in het westen van Europa is. Er was veel kritiek over, maar als je teruggaat in die Belgische striptraditie, zie je dat toch wel vaker. Hè? Dat kong overal en dat is er eigenlijk nog wel een beetje in gebleven. Daar is dat hele verleden wat anders mee omgegaan dan hier in Nederland. Toch wel een groot verschil.
Maar dat betekent toch dat de tijd verandert? Dat mensen het toch anders gaan interpreteren?
Ja, voor mij was de kritiek vooral vanuit Nederland in plaats van België. Dus ja, ik heb er verder niet echt in verdiept, maar ik vind het wel heel erg interessant. En voor mij is het nu inmiddels aangepast. Dus,
oh ja? Ja. Ze hebben dus... Maar dat vind ik wel een apart dat ze weer...
Dan is hij nog meer waard, die vorige.
Ja.
Collectors uit.
Ja, ga je.
Ja, precies. Dus.
Nee, leuk. We gaan gewoon naar het hoofdonderwerp toe, denk ik. We hebben, zoals ik al zei, Wouter Visser aan tafel vanavond. Misschien Wouter, kan je zelf even introduceren.
altijd griezelig natuurlijk. Ik ben Wouter. Ik kom net van mijn werk. Dat is hier in Naarden, dus dat is in de buurt. Consultancywerk, hartstikke leuk. Lijkt ook gerelateerd aan waar we nu zitten. Dus sowieso interessant. Even gepraat met mensen hier. Wat doen jullie precies? Toch gaaf. Veel bedrijven zijn met dezelfde onderwerpen bezig. En hebben toch hele andere visies daarop. Dus dat is tof. Met twee collega's heb ik ook een podcast gestart. De Hijsessie heet
het. Plug hem maar, ja.
Met EI. Zoals was Running Gag. Nu in ieder geval 4 afleveringen weten vol te houden. En wat er wel gaaf aan is. Ik heb 2 weken geleden of zo eens even een ronkende marketingmail gestuurd naar BNR. Want BNR is een expert network begonnen voor podcasters. En het is gelukt. We zitten erin.
Dus, oh ja?
Ja, we zitten met contract getekend. En,
contract zelf?
Ja, gaat via de oude media manier natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Maar ze hadden zelfs een inschrijving tot 1 februari. Ik dacht, ja, hallo, het is allemaal digitaal. Daar houden we ons sowieso niet aan. Dus gewoon proberen. Maar het was wel tof. Dus ik raad iedereen aan die denkt van nou, ik wil gaan podcasten. Vooral doen, zoals jullie ook doen. Eerder dan ik. Ik dacht, vet, dit kan gewoon. En dan gewoon, ja, proberen wat je kan proberen.
Ja, want dan moeten we ook eventjes wat credits geven, denk ik, aan de Appels en Peren Show.
Ja, absoluut.
De original.
Ja.
Want daar kennen wij elkaar ook vanuit de Slack van de Appels en Peren Show. En dat was voor mij ook de aanleiding, denk ik wel, om te denken van, hé, dat kan ik zelf of dat kunnen we zelf ook. En zodoende heb ik Bas gevraagd. Dus Appels en Peren is wel het...
Ja, dat is ook voor mij. Dat is gewoon gaaf. Zo gaaf. En het is ook allemaal... Wat ik leuk vind is, in Nederland is het allemaal zo toegankelijk.
Mm-hmm.
Dus je hebt het over de Slack gehad. Hè? Dat is gewoon een groep op internet. Je kan er gewoon bij. Het is niet iedereen kan nu kijken, maar je kan wel gewoon je aanmelden voor die Slack en dan zit je er meteen in. En het is gewoon een community op zich die best veel tijd van mijn dag begint op te slurpen.
Dat heb je zelf in de hand, hè?
Ja, en dan negeer ik nog het cryptocurrency-kanaal.
Oh ja, die negeer je?
Ja.
Oh. Ja, dat is me goed ook de laatste week, want het gaat helemaal naar beneden. Dus,
Ja, nou kijk, niks aan gemist.
Niks aan gemist.
Dus dat, ik maak muziek in mijn vrije tijd.
Dus nou, dat was dus de allereerste kennismaking met jou. Dat na 1 of 2 afleveringen die we hadden gemaakt, stuurde jij een nieuwe demo, of een EP moet ik zeggen, denk ik. En daar hebben wij een stukje uitgeplukt en dat is eigenlijk onze intro-tune.
Ja, dat klopt, dat is wel lachen. Volgens mij was het omdat ik ook jullie logo zag, volgens mij. En dat is ook die jaren 80 stijl.
Yes, zeker.
Neon.
Zeker.
Ja, en ik dacht, dit past. Ik zit in die hoek ook wel eens voor muziekjes. Dus dat was wel leuk.
Ja, want muziek maken is hobby voor jou.
Ja, is gewoon hobby.
En het is niet zo dat je daar optredens of... het is vooral Soundcloud dus, zeg maar.
Ja, nou ja, ja. Want ik vind het gewoon heel leuk om wat dingen te delen. Maar als ik heel eerlijk ben... Ik doe ook self-publishing bijvoorbeeld naar Apple Music en Spotify. Mm. Maar stiekem een beetje omdat ik gewoon zelf het leuk vind om de muziekjes te luisteren.
Ja, precies.
En als je die overal vandaan kan halen, is superleuk. Maar soms gaat het heel goed en ik heb ook wel wat nummers via labels uit en zo. En samenwerkingen met mensen. En er is nu 1 nummer dat in Spotify al door een playlist werd opgenomen. En die heeft 400.000 plays.
Kijk eens aan.
Dus dat is super gaaf.
Zo, dan moeten we even naar linken dan. Dan moet je die
die kunnen sturen. In de show notes zetten. Ja. Wat ook wel grappig is dat dus niemand die dat in Spotify hoort, daarna iets daarmee gaat doen. Mensen zien Spotify echt als radio. Terwijl Soundcloud, dan zijn ze meer aan het kijken wat heeft die persoon nog mee gedaan en zo.
Oh, ja.
En Bandcamp zit zeker ook in die hoek. Dat is veel meer de indie manier om muziek te ontdekken. En bij Spotify, je hoort het en het was leuk, maar je doet niks met het feit.
Dus je kan eigenlijk... Beter 20 Soundcloud-luisteraars hebben dan 400.000 plays.
Meestal, je verdient sowieso bij beide bijna niks. Dus dat
nee, oké. Okay, okay.
Dan heb je meer geëngageerde luisteraars, wat leuker is.
Ja.
Krijg je wat feedback.
Ja. Nee, leuk. Maar we zitten nu heel veel over muziek te praten. En dat is ook eigenlijk dus het onderwerp van vanavond. En dan met name 1 band, persoon. Wat is het?
Ik zal even uitleggen waarom ik eraan dacht. Want jullie zijn natuurlijk erg van de gitaarmuziek, hè?
Nou, ik zelf niet zo, maar daar komen we later misschien nog op.
Ik had dat wel eigenlijk een beetje uit de vorige afleveringen gehaald. Van nou ja, daar zijn we weer. YouTube komt langs.
Ja, dat is mijn overwicht misschien. In het
ja, ik denk het wel.
Ja, ik weet de namen niet eens. De Strokes gok ik zo. En een beetje de New Wave kwam nog wel langs. Hè?
Dat
in
zeker.
In de jaren 80. Ik vond wel iets digitaler, maar het zat hem in... vooral muziek met zang ook.
Ja, dat wel, over het algemeen, ja.
Ja, want daar is niks mis mee. Maar toen dacht ik, wacht even, dit is natuurlijk wel... laat ik eens even een lans breken voor de elektronische muziek. Het is gewoon gaaf. En er zijn zoveel vooroordelen die natuurlijk nu nog steeds zijn... omdat je het wel luistert op de radio, je hoort het wel. Maar dat zijn dan meer vroeger de Party Animals en nu de David Guetta's. Maar er zit een wereld onder die mensen van gitaarmuziek wel kennen. En dat is niet alleen maar... Brick in the Wall van Pink Floyd. Maar ook die eerdere albums, die mensen gewoon echt wel kennen en die heel experimenteel waren.
Ja, meer die progressieve muziek. Genesis, Pink Floyd, ja.
En er zijn er ook veel begonnen en later bekend geworden. Maar het is bij elektronische muziek heel zelden zo. Mm-hmm. En als het één artiest was, dan had hij het onder een ander alias vroeger gedaan. Dus je ziet die link nooit. Dus ja, de mainstream blijft ook echt mainstream. Maar je kan even verdiepen in die artiesten, maar ja, dan kom je nooit op het interessante spul uit. Dus ik dacht, nou, laten we er eens even eentje uitlichten.
Ja.
En dat is Aphex Twin.
Ja.
Aphex Twin, ik varieer wel eens in de uitspraak.
Ja.
Dus de naam eigenlijk, de artiestennaam van Richard D. James of Richard David James.
Oké. Okay.
En ja, dat is een fenomeen. Maar echt een underground fenomeen. Sommigen hebben wel eens van hem gehoord. Heeft ergens, laat ik even kijken wanneer dat was. In
Window Licker.
Ja, hij heeft Window Licker uitgebracht.
Het enige dat ik ken, dat is 99.
Ja, precies.
Dat is de enige voorbereiding die ik kon doen vanavond.
Ja, daar kwam Window Licker langs, ook bekend van de vreemde clip.
Hele vreemde clip, ja.
Ja, en dat is wel echt, er zijn over die, nou, de tijd waarin FX Twin muziek publiceert eigenlijk, zijn er zoveel verschillende lijnen te trekken die al aan het begin erin zaten en nu nog steeds er zijn. En dat gaat van naamgevingen naar rare maniertjes, naar bijvoorbeeld ook muziekvideo's die erbij horen. Super interessant. Van wat dat nou is. Wat is dit fenomeen nou eigenlijk? Dus ik dacht, nou, laat ik maar eens even wat vertellen.
Ik ben helemaal enthousiast. Ik vind het hartstikke leuk, dit soort onderwerpen.
Nou, en qua bruggetjes, want ik vertelde het net al even voor de show. Van, nou, ik heb wel wat bruggetjes gespot. Ik heb laatst even de laatste aflevering geluisterd. En er zijn er best wel een aantal. Dus ik ga er even een paar kort doen. Het ging over de strips. Nou, we kennen wel een aantal bekende strips in Nederland. Maar een van de grote is Mobius, natuurlijk. Dus inmiddels overleden, maar wel echt de sci-fi tekenaar. Mm-hmm. En die is ook een aantal keer bij films betrokken geweest. En er werd ook gevraagd door Ridley Scott voor Blade Runner om dat te doen. En uiteindelijk was hij bezig met een andere film, maar kwam er wel een ander man aan boord, Sid Mead. En Sid Mead ben ik weer groot fan van. Dus ik vond het sowieso een heel leuk onderwerp. Het is geen striptekenaar, maar wel een tekenaar die gaaf spul doet. En Blade Runner is bekend ook van de Vangelis soundtrack.
Ja.
En Vangelis is weer een van de eerste pioniers op de elektronica hoek. En heeft ook wel een linkje naar FX Twin in die zin dat het al ambient begon. Dus hele rustige platen en vooral sfeermuziek. En daar zie je ook heel veel van terug in bij FX Twin.
Aha.
Dus dat is een leuk linkje naar die hoek.
Ja.
En het tweede meer concrete is dat, nou zijn er nog één trouwens. Sid Mead zelf heeft ook weer voor Tron gewerkt, de film, de eerste.
Ja.
Daar is een tweede van uitgekomen, Tron Legacy. En daarvan is de bekende soundtrack van Daft Punk.
Ja.
En Daft Punk is weer een van de bands die geïnspireerd zijn door FX Twin.
Ja.
Dus die hebben ook een linkje. Nog een bruggetje.
Ja, mooie laatste, cirkeltjes, ja.
Precies, het laatste bruggetje is via Praag. Dat is een helemaal raar bruggetje. Maar jullie hadden het over Praag. Bas was bij Praag, in Praag geweest.
Klopt.
We zitten hier met een savant, geloof ik.
Ja,
ja, ja.
Ja, goed, ik heb het allemaal onthouden. Want ik heb gisteren die aflevering weer opnieuw geluisterd. Dus ik zat druk te typen in mijn telefoon met bruggetjes. Maar dat is bekend van Kafka natuurlijk, hè? Frans Kafka. En die heeft als een van de bekendste boeken Metamorfose, of die Wandlung, of ik weet niet precies meer hoe dat heet. Over Gregor Samsa, die dan wakker wordt als een rare kever of dat soort ja, supergaaf boeken ook. Maar Philip Glass, de componist, heeft daar Metamorfoses van gemaakt. Dat is een stuk van 5 of 6 losse klassieke stukken. Super abstract eigenlijk, heel minimalistische pianomuziek. En Philip Glass en FX Twin hebben ook een heel duidelijk linkje. FX Twin is bewonderaar van Philip Glass, maar heeft bijvoorbeeld ook eens een keer een nummer van hem laten maken door Philip Glass. Dus FX Twin maakt het elektronische nummer en toen heeft hij gecommissioned, of ja, commissioned, zoals het Engels heet, naar Philip Glass om daar dan een orkestrale versie van te maken.
Okay.
En andersom heeft hij ook weer zijn remix gedaan van een Philip Glass nummer. Dus er zijn heel wat bruggetjes eigenlijk weer naar het fenomeen FX Twin.
Hartstikke goed.
Ja, gekkenhuis. Ja. Dat gaat gewoon. Ja, als je ze ziet, dan zijn ze er.
Ja, en dan worden er steeds meer, ja.
Zet op de baanlijn of. Ja. Nou, misschien zou ik, als je wil, kan ik even kort iets vertellen over die man eigenlijk.
Ja, want jij hebt mij een soort teaser gestuurd. Dat is een screenshotje van een best wel uitgebreide mindmap. Mindmap is een, voor mensen die dat niet weten, is een, zeg maar een wolk met relaties.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja.
En dat gaf al sowieso heel veel stof tot praten. En dat gaan we dus ook doen nu. Jij gaat ons meenemen in de wereld van FX Twin en alle linken die te maken zijn met elektronische muziek.
Ja.
Maar take it away dan.
Ja, even kort over de man. En ik wil niet te bewonderend klinken, want het is natuurlijk niet geen zwijmelende meisjes wanneer hij optreedt. Maar het is wel echt iemand die in bepaalde hoeken zeer bewonderd wordt. Dus muzikanten, en dan reken ik mezelf dan ook maar even voor de lol bij, hobbymuzikanten, die zijn wel van mening, dit kan ik gewoon niet. Ik ben niet in staat om dit niveau ooit te evenaren. En dat heb je soms bij een aantal artiesten. Dat mensen die, als ze ook later horen dat degene die zij bewonderden ook hun muziek mooi vindt, dat geloven ze gewoon niet. Ze zien het echt als een compleet ander niveau.
Oh, oké. Okay. Maar dat is dan, ga ik even met gitaarmuziek vergelijken. Kijk, ja. Bijvoorbeeld de Beatles muziek is natuurlijk geen. Het is, degene die het gemaakt hebben is geniaal, maar iedereen kan het naspelen door de simpliciteit.
Ja.
Maar dat is dus bij elektronische muziek anders. Of?
Ja, dat heeft. Want je hebt daar eigenlijk drie invloeden. De ene is muzikaal aangelegd zijn, hè, dus melodieën kunnen bedenken en ritmes. Het tweede is, je moet het ook allemaal zelf kunnen spelen.
Ja.
Heel veel elektronische muziek doet niks met muzieknotaties. Het gaat compleet op gehoor en programmeren van ofwel je software of je hardware.
Mm-hmm,
om een sound eruit te krijgen.
Ja.
Maar dat betekent ook het sound design zelf. Dus wanneer je
soundscaping.
Precies. Yeah. Als je voor een viool een partituur maakt, dan is dat een viool. Nou, dan kan je nog een beetje kiezen welke viool, maar dat is wel de sound. Maar bij elektronica begin je niks. Je kan maken wat je wil qua sound. Dus dat is nog een niveau dieper dat je ook nog zou moeten kunnen. En daarnaast trek je iets aan van genres of niet. Dus er zijn heel weinig conventies, zeker in de tijd dat FX Twin opkwam, in dat genre van elektronische muziek. Dus alles was blanco. Mm. En dat is haast niet meer te herhalen nu.
Oké, precies. Dat is hetzelfde als zeg maar de Elvis Presley's in de jaren 50 rock'n'roll muziek die opkwam.
Ja, precies. Ja. En dat is ook de aanleiding. En we kunnen ook dadelijk wat dingen laten horen. Hè. Ik heb wat fragmenten meegenomen.
Ja.
We gaan die proberen naar de hand in de podcast te monteren ook, technisch gezien. Van wat maakt het nou zo goed? En wat maakt het nou zo anders? En daarin is FX Twin wel een van de enigen die ooit gewoon compleet nieuw iets heeft neergezet. Dus zijn er maar een paar geweest natuurlijk in het verleden die een compleet genre in hun eentje uit de grond rammen.
Hoe zou je dat genre noemen? Hoe heet dat genre?
Ja, en inmiddels is wel de conventie van het genre Intelligent Dance Music. Of
IDM.
IDM.
Ah.
Ja.
Kijk, ja.
Dat zal ook nooit populair worden, want het hele idee is van ja, we zijn een niche en we luisteren naar intelligente muziek.
Oh, ja.
Maar het is wel echt, ja, het is meer luistermuziek dan dansmuziek.
Oké.
En goed doordachte muziek. Er zitten heel veel ideeën achter. Dus hoe is hij dan ooit begonnen? Hè? Waar komt hij vandaan? Nou, hij is geboren in Limerick in Ierland. En daarna zijn ze naar Wales verhuisd met het gezinnetje. En vanaf zijn, ik heb het hier ook ergens staan, volgens mij 12e of 13e of zo, dan had hij zo'n ZX Spectrum, zo'n oud
PC'tje.
Ja, precies. Ja. Met van die membraantoetsen er nog op.
Ja.
En dat had helemaal geen geluidskaart, dat ding.
Nee, had je toen nog niet.
Precies, die had je niet. Maar dat hield hem niet tegen. Dus hij heeft eigenlijk zo met die hardware en software zitten pielen dat hij het geluid of het signaal dat naar de tv werd gestuurd kon aanpassen, waardoor eigenlijk je tv geluid ging maken zonder. Eigenlijk werd de tv een speaker wat dat betreft.
Ja, ja.
Dus al heel vroeg dacht hij, ik ga gewoon maar wat doen en kijken wat voor geluid het oplevert. En dat is doorgetrokken. Dus dat bleef hij ook doen. Hij maakt zijn eigen hardware en software als hij wil.
Okay.
Ik heb gisteren nog even een interviewtje gecheckt. En dan heeft hij zijn eigen OS gemaakt voor een nieuw stuk hardware. Want ja, dat is natuurlijk ook. Inmiddels kan je een keyboard kopen en er draait gewoon een OS op. Dan tunt hij dan weer eventjes. Dan past hij aan in Scala of wat voor taal daar ook voor is. Het is redelijk bizar allemaal. Het is nogal een slim mens ook.
Ja, ja.
Maar ook een enfant terrible. Het is niet iemand waarvan je veel kan achterhalen. En zeker vroeger niet. Voor het internet en net aan het begin van het internet. Het was gewoon een mysterie, die vent. Heel lang wist ook niemand wie het was, hoe die eruit zag. Want hij heeft een aantal albums uitgebracht. En het eerste echte belangrijke album was de Analog Bubble Bath EP. Met het nummer Analog Bubble Bath. En dat kan ik straks even laten horen.
Ja.
En het eerste lijntje dat ik je meteen al kan noemen is dat hij is nogal gecharmeerd van anagrammen van namen. Dus Hangable Autobulb is bijvoorbeeld weer een nummer dat later, jaren later uitkwam, wat een husseling van de letters van Analog Bubble Bath is.
Aha.
En dat gaat over decennia wordt dit doorgetrokken, waarin ineens weer een nummer opduikt met weer een configuratie van dat soort letters. Super interessant.
En zijn eigen naam is dan ook een anagram van iets?
Nee, zijn eigen naam is gebaseerd op FX Systems, dat eigenlijk een maker van hardware voor muziek was. En het Twin is nog wel interessant, omdat hij heeft een broertje gehad die bij de geboorte is overleden. En die heette ook Richard James. Dus daar komt dat Twin-idee vandaan. Hij is Richard David James en de ander was Richard James.
Oh, zo.
En het wordt nog vreemder, er is een albumpje uitgekomen, een EP vroeger in de jaren 90, met een grafsteen waarop staat Richard James.
Oh, ja.
Maar dat is natuurlijk het graf van zijn broertje geweest. Dus er zit een flinke link daarin. Van, hoe zit dat nou allemaal? Het is niet erg een depri persoon hoor. Het is hartstikke vrolijk type eigenlijk. Maar
ja, want nu is het meer bekend van hem. Dat enigma van het
Precies. Dat werd bekend zo rond begin 2000. Rond toen Window Liquor uitkwam. Toen werd er ook wel even wat marketing omheen gedaan.
Maar toen, want ik ken hem dus inderdaad van Window Liquor. En dat werd toen grijs gedraaid. Wat nog MTV was. Toen ze daar nog muziek draaiden. Ja. Toen was hij al in de underground helemaal hot en absoluut. Grote ster.
Ja, ja.
Oké. Okay.
Ja, ik kan wel eventjes... Laten we eerst een stukje luisteren van het eerste nummer dat echt bekend werd. En in de underground zou ik maar zeggen.
Over welke jaren van release hebben we dan?
Dit gaat over 1991, waarin Analog Bubble Bath uitkwam. En dat is waar we nu even een klein fragmentje van horen. Pro tip die ik nog bedacht onderweg hier naartoe. Als je dit als podcast luistert, zet even Smart Speed uit.
Oh ja.
Want dat is de manier om gekke stiltes ineens in muziek gecomprimeerd te horen. Uh-huh. Dat het hele ritme wegvalt. Nou, dat is hier sowieso al het geval. Muziek is nogal complex qua ritme meestal. Maar dan klinkt het echt nergens meer naar. Dus dat zou ik wel even aanraden.
Ja, dus ik zet hem even aan. Ik hoor een telefoon op de achtergrond. Ik weet niet welke dat is.
Mijn
hij heeft een vliegtuigstandje.
Ja. Doe ik mijn ook even, maar hij heeft ook niks gedaan. Wacht even. Hier, flight mode. Zal ik hem even draaien?
Ja, graag.
Alright, komt ie.
Ik hoor hem niet.
Oh, deze is uit. Wacht even.
Techniek, mensen.
Die is in de rest mode gekomen. Oké, hier komt hij. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden, maar...
Ik denk dat het iemand is die heel veel naar Kraftwerk heeft geluisterd.
Dat klopt. Er ligt ook wel een linkje natuurlijk van vroeger. Het zijn ook die breakbeats die daarin zitten, die je terug hoort. Kraftwerk maakt ook zijn eigen synthesizers, dus dat doet hij ook. Maar Kraftwerk is meer van de industrial sound, hè, met het hele concept dat ze robots zijn.
Ja, een beetje die vroege punk new wave hoekje.
Ja, ja, precies.
Ook heel erg interessant voor een andere podcast.
De crowd scene.
Ja.
En dit is een redelijk toegankelijk nummer nog, dit. Maar uit 91, dit is de tijd van No Limits. Hè? Dit was even dat niveau, als je dat nu terug hoort. Niet gemasterd, het was super slechte nummers gewoon qua evolutie in de dance. Als je dat nu legt naast een nummer van Chesto bijvoorbeeld. Dan kan je echt niet meer aankomen met Too Unlimited. Ook al was Toen leuk.
Wat bedoel je daarmee?
Ik bedoel qua complexiteit en qua lagen die in de muziek zitten. En het oude jaren 90, begin jaren 90 dance sound, die was nog heel steriel en heel erg. We hebben een nieuw soort muziekje gehoord of een nieuw soort preset gevonden.
Ja. Oh ja, dat duurde nog heel erg voort op de jaren 80 eigenlijk, met die Mars, synthesizers en
volume, dat soort sounds, heel erg beatgericht ook. En zo'n nummer als dit, dat is echt gewoon in mood. Het geeft een gevoel eigenlijk meer.
Het is minder kitsch eigenlijk.
Ja, en het lijkt ook niet echt gemaakt om te laten luisteren, maar meer om gewoon dat het er moet zijn. Zo'n gevoel heb ik. En dan zal je het misschien daar een paar keer horen bij andere nummers die langskomen.
Het klonk goed hoor trouwens. Ik vond het wel lekker.
Dat is trouwens heel erg, dat komt mij heel erg bekend voor, maar daarover later misschien meer.
Ik ben benieuwd. Misschien zijn er ook wel linkjes. Er komt straks ook een nummer voor dat bijvoorbeeld gesampled is in heel veel mainstream nummers. Van Kanye West bijvoorbeeld.
Okay.
Het heeft wel invloed gehad natuurlijk soms. En over dat meer, het is meer een intieme sound ook. Dus het is niet big room-achtige vullende house voor in de danceclub. Het is echt gewoon, dit is wat FX Twin heeft gemaakt. En toevallig brengt hij het uit, want hij vindt het wel leuk om iets te laten luisteren. Maar heel veel dingen blijven intiem. Er zijn ook nummers die hij heeft gemaakt waarin je eerst een ouders hoort zingen, Happy Birthday. En dan komt het nummer erin. Dingetjes die je volgens mij zijn zus hoort zeggen. Momenteel komen de nummers uit die zijn zoontje aan het maken is.
Oh ja.
Het is allemaal super klein en super gaaf wat dat betreft.
Intiem.
Ja, echt. Ja. Wat daar ook nog heel interessant aan is, op dit moment, één jaar geleden ongeveer, heeft hij gewoon een competitie gestart. Of eigenlijk niet. Er was een jongetje ergens in Amerika. Ik kan wel even zijn naam erbij zoeken. En volgens mij is het een autistisch jongetje. Weet ik niet zeker. Er wordt gezegd, hij heeft een handicap, maar je ziet het niet. Dus ik gok dat het een mentaal ding is. Ryan Wire. En die ging gewoon uit zichzelf, gewoon die muziek heeft hij ontdekt van FX Twin. En die ging eens even wat fanvideo's maken.
Oh ja?
Ja, met zijn zusjes en met zijn broertjes en mensen in de straat. En dan die super vreemde FX Twin muziek eronder. En ja, dat vond Richard D. James gewoon leuk. Dus die ging ook supportive comments achterlaten op YouTube. En Chris Cunningham, een van de redelijk bekende muziekvideomakers, die ook Windowlicker heeft gemaakt, die deed daar ook in mee.
Oké. Okay.
En dan hebben ze dat jongetje echt de officiële nieuwe video laten maken van een nummer van FX Twin.
Oké. Okay.
Super klein allemaal, hartstikke gaaf.
Ja.
Iemand die ook wel echt op het internet floreert, omdat het gewoon redelijk toegankelijk allemaal blijft.
Ja, ja, want internet klinkt zeker voor zo'n artiest die dat soort dingen maakt en die echt zijn publiek moet vinden, is internet natuurlijk perfect. Want ja. Die clip toen met Windowlicker, dat was natuurlijk, misschien komen we daar zo ook nog wel op, die was natuurlijk zo bizar dat het daarom heel veel playtime kreeg.
Ja,
het was anders dan alles andere clips die er waren.
Ja.
Maar dat hoeft met dit soort muziek niet.
Nee.
Want internet nu, je kan je longtail kan je vinden.
Ja.
Of ze vinden jou wel.
Ja, nou ja, daar is ook al een linkje naar nu in. Waar het vroeger natuurlijk heel moeilijk was om nieuwe muziek te vinden van artiesten als je ergens fan van was. En het was niet uitgebracht op een normaal medium. Dan was het er niet.
Nee, precies.
En heel soms kreeg iemand een keer na een half uurtje of een uurtje op de radio om eens wat te laten horen.
Ja.
Nou, en dan ging je op zoek naar bootlegs van dat soort dingen. Maar verder was het, dan hield het op.
Ja, want in 91 moest je of een bandje hiervan hebben, of je moest de vinyl vinden, maar anders had je pech.
Ja, dat hield het op. Ja. Dat was gewoon voorbij. Ik weet nog dat ik denk driekwart van de muziek van FX Twin die ik in de jaren 90 hoorde, heb ik gekopieerd via één ander met iemand op school die er ook helemaal in toe
was. Oh, jij bent ook al echt sinds de jaren 90?
Ja, ja.
Dit is niet iets dat je laatste vijf jaar hebt ontdekt.
Je bent echt een fan, ja.
Ja, ik ben wel sinds, ja precies. Het heeft wel voor een groot gedeelte ook mij geënthousiasmeerd van, oké, ik kan dit. Ik kan zelf ook muziek maken. Hier is iemand die trekt zich nergens iets van aan. Nou, dan laat ik ook maar eens wat proberen.
Ja.
Het kan wel gewoon.
Okay.
En dan nog steeds, hè, dat is een heel ander niveau. Maar toch, het inspireert op die manier ook.
Ja, 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 ja.
Maar die longtail, vorig jaar kwam er een SoundCloud-account. SoundCloud is een plek om muziek op te uploaden, gratis.
Nog wel, hè?
Ja, nog wel, ja.
Dat is een beetje onder druk.
Twee kantoren dicht.
Ja.
Zo is dat. Maar er kwam een user, even kijken hoe die heette. Het is moeilijk te onthouden naam. User 487363530 ging ineens allemaal nummers uploaden. Met namen die ook weer leken op FX Twin tracks. En het klonk zo ook.
Mm.
En toen kwam er later weer een user en toen nog een user. En de uiteindelijke user die nu het laatste account heeft, dat is user 18081971. Dat is de geboortedatum van Richard D. James. En daar zijn even in één klap 268 tracks geüpload.
Zo.
Dus gewoon heel anders dan vroeger een cd'tje vinden.
Ja.
Hier gaat hij gewoon de complete back catalog, waarvan hij denkt, nou, dit ga ik nooit uitbrengen onder een label. Ik gooi het gewoon, ik dump het online.
Oké.
Okay. 270 nummers hebben we ineens in de catalogus.
Maar word je als fan daar enthousiast van?
Nee, nee, want dat laat ik dan liggen. Het wordt niet klein gemaakt.
Nee.
En daarom lijkt het minder gecureerd. En minder van, ja, dit is wel leuk, maar het is een beetje door de paparazzen van een schrijver route. Als biograaf is dat interessant, maar
ja,
als lezer wil je gewoon het beste boek lezen.
Ja.
En dat is een beetje, ja, dat effect dat je hier ook bij hebt. Maar het is wel gaaf dat het in de wereld is.
Maar het is ook echt wel van hem. Dat is wel bewezen.
Ja.
Maar hij doet het niet onder FX Twin.
Nee, gewoon weer anoniem.
Hij kiest weer anoniem.
Semi-anoniem.
Hmm.
Nou ja, daar hadden we het net al over. Hè? Van vroeger wist je echt niet wie het was.
Ja.
Toen kwamen er een aantal albums uit met vreemde covers. Met een gezicht erop eigenlijk. En dat was dan altijd een bewerkt gezicht van FX Twin zelf. En dat ken je ook. Want uit die Windowlicker clip, daar zie je bijvoorbeeld ook allemaal lekkere dames, maar met het gezicht van een vent. En dat is weer een bewerkt gezicht van FX Twin.
Hmm.
En dat is een beetje zijn trademark geworden. Hij heeft een aantal clips ook, super enge clips soms. Ik heb nog een clipje, muziekclipje straks van Come to Daddy. Nou, daar is ook een clip van gemaakt. Dus je weet niet wat je meemaakt.
Okay.
Ja, echt. Je slaapt slecht vannacht als je dus die clip bekijkt. Maar allemaal met zijn gezicht erin.
Ja, oké, maar is dat dan een kunst? Of is dat gewoon, ik wil even lekker stangen? Of?
Met allebei. Dus het nummer werd, dat nummer, die kan ik hierna wel even draaien trouwens. Ja. Dat is wel leuk. Dat werd gemaakt als grap eigenlijk door hem. Om een beetje de hak te zetten met de metalhoek vooral.
Oké.
Come to Daddy was dat nummer.
Oké. Okay.
Maar het sloeg nogal aan. Het was erg, erg populair. Want ja, het is wel een goed nummer geworden. Het is niet een, het is geen one day fly nummer, zou ik maar zeggen.
Nee, maar dat klinkt een beetje als New Order die denkt van, oh, we brengen deze uit op een 12 inch, want het wordt toch niet zo'n grote hit. En dan is best gekocht het 12 inch ooit.
Precies. Ja, kijk, goede muziek kan je ook moeilijk negeren. Als het goed is, is het goed.
Ja.
En daarom werd er een clip van gemaakt, ook met Chris Cunningham, die misschien mensen ook wel kennen van de Frozen clip van Madonna en zo. Mm-hmm. Hij heeft wel echt gewoon goed werk.
Mainstream
nummers, maar ook heel veel meer voor het Warp label, waar Richard D. James vroeger later ook onder werd gezet, dat nu het IDM label is, Warp Records, heeft hij ook een aantal gave clips gemaakt.
Okay.
Dus als je wil, kan ik wel even een stukje laten horen van Come to Daddy.
Ja, sure.
Ik moet even kijken of de mensen waar we hier zitten niet denken, wat gebeurt hier? Want ik heb het met opzet even heel kort over de strategie. Ik heb wel toegankelijke nummers gekozen, behalve deze.
Oké, ja, ik ben benieuwd.
En dit is echt, als je dit luistert, kijken mensen je heel raar aan.
Oké, ik ben echt heel benieuwd.
Dus ook voor de luisteraar zelf, als je denkt, oh, dit is echt niks voor mij, skip gewoon een paar seconden naar voren en wij zijn er weer. Maar als je niet ver genoeg skipt, dan schrik je je wild in de auto of waar je het ook luistert. Oké, here we go. Even kijken. Dat dus.
Ja, het klinkt inderdaad een beetje ongemakkelijk. Met name het vocale gedeelte.
Doe een beetje denken aan elektronische variant van Slayer.
Precies. Ja. Het is een beetje dat effect.
Ja.
We hebben ook gelijk publiek erbij gekregen. Met gewoon mensen voor het raamje staan. Wat horen we?
Wat is dit? Ja, wat het is vooral bizarre muziek. Hè? Gewoon rare ideetjes. Alle andere tracks die ik daar ook even wil laten horen zijn allemaal super lief. Hele goede melodieën. Maar dit zit er zeker tussen. Hij heeft ook een nummer gemaakt dat heet Ventolin. En Ventolin is een merk voor anti-astma. Dus astma inhalen. Ja, precies. En het hele doel van het nummer is om te laten horen hoe het is om een astma-aanval te krijgen.
Oh,
okay. En dat begint eigenlijk met zo'n hoge piep. En de rest van het nummer dat gaat zich muteren rondom die hele lange piep. Super interessant om te luisteren. Je zet het niet lekker op als je schoonouders op bezoek zijn.
Mm-hmm.
Maar het is wel even iets heel anders.
Mm-hmm.
En dat heb je met dit ook. Maar hier werd dus een clip van gemaakt van Come to Daddy. Super goede clip. Dus als je het verkeerd moment koos, dan komt het gewoon op MTV langs.
Ja. Yeah.
Het heeft wel gewoon, veel mensen ontdekken op die manier ook zo'n artiest.
Ja, ja, nee, dat.
En dan ga je verder luisteren, dan kom je hele rare dingen tegen. Ja. Hele andere genres.
Ja.
Zij draait, nergens heeft hij zijn hand voor omgedraaid.
Maar, ik ga gewoon vanaf.
Ja, kom
misschien
er maar in.
Hij maakt zijn muziek, je begon met vertellen dat hij signaaltje van zijn ZX naar zijn televisie. Wat we net gehoord hebben, komt dat gewoon uit Ableton of Reason? Nee, of is dat gewoon allemaal analoge, aan elkaar geknoopte.
Het kan, hè, want hij werkt daar ook mee. Cubase en dat soort programma's. En trackers van vroeger. Mm-hmm. Fast Tracker, misschien kennen mensen nog Screen Tracker. Was hartstikke leuk vroeger. Maar hij maakt vooral ook zijn eigen instrumenten. En niet alleen digitale instrumenten. Dus niet alleen synthesizers. Waarvan hij zelfs ook de standaard hertzfrequenties aanpast. Door te solderen, dat soort dingen allemaal. Maar ook voor piano's. Hij heeft wat pianostukken gemaakt. En daar werkt hij met het prepared piano, zoals dat heet. Wat volgens mij John Cage ook vroeger deed.
Ja, John Cage is daar bekend van.
Precies.
Knijpers op snaar en zo en dat soort dingen. Ja.
Om het geluid te muteren. Dat soort dingen doet hij. Hij heeft laatst ook een album uitgebracht met eigenlijk instrumenten, echte instrumenten, die worden aangestuurd door machines. En daarmee eigenlijk, dus fysiek eigenlijk, een synthesizer gebouwd.
Ja.
Dus dat gaat echt alle kanten op.
Maar zijn doel is nieuwe geluiden vinden. Of
ja. Nou, ik denk meer,
wat hij in zijn hoofd hoort.
Ja,
dat zei Jimi Hendrix ook altijd. Hè? Ja. Ik probeer, wat ik op de gitaar probeer te doen, is wat ik in mijn hoofd hoor. En het is nog nooit gelukt, dat zei hij altijd.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er wel veel experimenteren bij zit. Anders had je niet een back catalog van 270 nummers even liggen.
Nee.
Maar het is wel... Het is ook iemand die heeft bijvoorbeeld synesthesie. Dus... Het kunnen associëren van verschillende zintuigen met elkaar. Mensen hebben het wel eens dat je bijvoorbeeld als ze een kleur zien, hebben ze daar een geluid bij.
Oh, dat.
Of als ze
en hoe weten dat zij?
Synesthesie.
Synesthesie.
Dus dat is eigenlijk het vervloeien van verschillende zintuigen. Of als je een letter ziet, dat die altijd de kleur groen voor jou heeft.
Oh, ja, ja, ja.
Nou, dat een aantal artiesten, komt heel weinig bij mensen voor, maar de creatieve artiesten, die hebben buitengewoon vaak. Die worden er wel op geselecteerd.
Associaties. Ja,
precies. Ja, want dat moest ik me ook net afvragen. Kijk, hij is natuurlijk geboren in een tijd dat elektronische muziek beschikbaar was om te maken en te luisteren. Als hij nou 100 jaar eerder was geboren, had hij dan een briljant begenadigd vioolspeler geweest of pianospeler?
Ik denk het wel, maar het kan ook de eerste zijn die bijvoorbeeld orgels zou bouwen.
Ja.
Want dat maakaspect zit er wel zeker in. En in de jaren rond 1700 had je ook heel veel van die automata die werden gemaakt. Dus van die horlogeachtige bewegende beeldjes die net echt leken te zijn. Nou, die hoek, daar zit ook heel veel muziek van hem in.
Okay.
En dat is natuurlijk hetzelfde als als jij een zo'n draai, ik weet niet meer hoe dat heet, zo'n speeldoosje maakt, wat je opwint en dan gaat
hij spelen. Ja.
Niet alleen heeft hij een nummer met dat concept gemaakt, maar hij maakt dat eigenlijk ook door machines te programmeren om echte instrumenten te laten muziek maken.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat het ook toen in die mechanische hoek gewoon prima kon om hele rare dingen te maken.
Ja, dan is je in een goede tijd geboren nu. Want nu kan je alles doen natuurlijk met computers.
Precies. Nou ja, kijk, begin jaren 90 was nog super duur. Hè? Een beetje synthesizer was niet goedkoop. Dus het was echt sparen om dat dan te kunnen kopen.
Ja.
En sowieso een hele actie om dat dan nog eens open te schroeven en zelf aan te passen.
Ja.
Wat daar nog een leuk linkje naar is, is er was een zekere artiest, de Tuss, T-U-S-S. Een paar jaar geleden vroeg iedereen zich af wie is dat. Er ging ook geruchten dat dat dan misschien toch stiekem FX Twin was, onder een ander label. En uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Heeft hij ook een interview met Oor toegegeven. Maar het werd vooral bevestigd door mensen. Omdat ze hoorden dat er een super slecht vindbare synthesizer werd gebruikt in een aantal nummers. Waarvan ze wisten dat FX Twin een van de weinigen ter wereld was die dat ding had.
Ah ja, ja, dan verraad je jezelf.
Zo gaan die linkjes.
Dat is je fingerprint dan. Ja,
precies.
Ja.
Super grappig is dat.
Die beruchte synthesizers die... bij heel weinig artiesten gebruikt hebben. En,
maar waarom kiest hij steeds die alter ego's? Want ik las vandaag toevallig nog over Stephen King. Die had in de jaren 80 had hij ook een alter ego. Dat was Richard Bachman was dat.
Ja.
Maar de reden daarvoor was dat de uitgevers wouden maar één boek per jaar van hem. En hij kon er wel vier doen.
Ja,
en toen later verdween dat. Dat die uitgever snapte, nou, als hij er vier doet per jaar, verkoopt hij er ook net zoveel.
Ja.
Maar waarom doet FX Twin dat?
Nou, dat was sowieso al de trend. Zeker begin jaren 90. Om onder niet je eigen naam elektronische muziek te maken.
Oké, de volgende waarom-vraag. Waarom?
Nou, mijn gok... meestal omdat ze vonden dat het niet om hen ging, maar om de muziek.
Ah, oké.
Het genre was ook nieuw genoeg dat men vond dat die nummers alle aandacht verdienen, omdat ze vol gingen voor dat nieuwe genre opbouwen.
Oké.
Dat zag je ook in Detroit, veel onder namen die je niet kent. Plastic Man bijvoorbeeld kwam daar langs. Vangelis is natuurlijk volgens mij ook een alias, weet ik niet zeker trouwens. Dus vroeger Kraftwerk ook. Dus, maar de bands deden het sowieso al. Hè? Dus,
maar dat was een soort shared common ding van wij zijn niet bezig om de muziek beter te maken en naar een hoger niveau te brengen. En het gaat niet om ons.
Ja.
Het gaat om de... Oké.
Precies. Dus FX Twin had namen als AFX of de Tuss of dat soort namen. Een hele hoop verschillende. Caustic Window. Ook wat grappig is dat het soms hele beperkte oplagen nog waren. Want het was allemaal nieuw, hè? Dus niemand weet, verkoopt dit. Er was iets laatst, dat waren vijf exemplaren. En eentje daarvan is gekocht door de oprichter van Minecraft. Voor, ik zal even kijken hoeveel... Door Notch, ja, precies.
Marcus Pietersen.
Ja, Mark, je kent hem, hè. Op eBay werd dat... Ik weet niet meer wat hij ervoor betaalde. Een absurd hoog bedrag. Het is wel een collectors item nu geworden.
Ja.
Maar die muziek moest dus op de voorgrond komen. En wat ook belangrijk is vroeger had je componisten en je had bands.
Ja.
En heel soms een singer-songwriter die nog onder zijn eigen naam wel iets deed. Maar zodra het elektronisch wordt, kan je zelf de band zijn.
Mm-hmm.
Dus waarom zou je het onder je eigen naam per se doen? Je bent ook de componist, maar je bent ook de hele band. Dus als je het meer onder een gevoel wil brengen, als je meerdere genres maakt, waarom zou je niet verschillende namen gebruiken?
Oké, okay, ja, dat zou een goede aanleiding kunnen zijn.
Dus dat zie je bij FX Twin ook wel. Het hardere werk heeft soms een andere naam dan het andere werk.
Okay. Want je ziet het ook vaak bij Crafty Spuiters bijvoorbeeld. Een leuk linkje misschien.
Ja,
die is dezelfde jaren 90, 80. En die ook andere tags steeds gebruikt om andere uitdrukkingen over te brengen. Om samen de community te stimuleren.
Oké. Okay.
Ja. Dus dat soort zaken. Dus dat is wel, ik vind het sowieso interessant wat daar in het begin allemaal gebeurd is in die house. Hij heeft heel veel mensen beïnvloed, toen al. Personen als Square Pusher bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen het kennen, maar in zo'n IDM, in het IDM-genre is niet zo heel groot.
Nee, maar toen hij on the scene kwam in begin jaren 90, toen was hij ook al gelijk vanaf dag 1 was duidelijk, dit is anders?
Ja, best wel
snel. Heeft hij ook eerst jaren aan de weg getimmerd?
Nee.
Uniek talent.
Dus sowieso al interessant hoe dat ging. In 91 kwam dat Analog Bubble Bath uit, wat we net even als eerste nummer hebben gehoord. Dat werd ook opgepikt door een radiostation daar en het werd wel redelijk bekend. Dus sowieso, die Engelse scene zit nogal in de breakbeat en de elektronica. Daar komt ook de Prodigy vandaan en dat soort bands. Dus die vinden elkaar snel. Maar niet lang daarna kwam Selected Ambient Works 1 uit. En dat gaat van 85 tot 92. Dus dat kwam een paar jaar later uit. Nee, 1 jaar later kwam dat uit. En dan zie je al dat hij dus al 6 jaar lang muziek aan het maken was die ver vooruit liep op de tijd.
Uh-huh.
Dus daar zitten nummers tussen, die kan je nu nog steeds prima afspelen. En je hoort niet dat het gedateerd is. Dus dat is wel interessant.
Yeah.
Het één hitje, maar alles wat hij 6 jaar geleden doet, dus daar selectie van hoort, was het ook al hartstikke goed.
Mm-hmm.
Dus, ja.
Maar de tijd was nog niet, de publiek was nog niet zover.
Ja, het was gewoon, hij was 19 volgens mij in 1991. Dus ja.
Ja.
Wanneer kom je in contact? Wanneer mag je het huis uit, zou ik maar zeggen, met je muziek?
Ja.
Hij ging nog even studeren aan de engineering school in Londen. Heeft hij volgens mij niet doorgezet, want hij ging toch wel voor zijn muziekcarrière. En nou, het belangrijkste eigenlijk is, er zijn 2 platen superbelangrijk. De eerste is Selected Ambient Works 2. Dat is een album. En dat heet dan wel, of Ambient is het eigenlijk, maar Selected Ambient Works 2. Dat was ook echt ambient. Die eerste die was meer met een beat erin, maar die tweede was wel echt even another level. Dat is een zeer invloedrijk album. Staat ook heel vaak in lijstjes van de meest invloedrijke albums van de jaren 90.
Okay.
En ik heb er ook een stukje van. Dus als we willen, kan ik het wel even laten horen.
Graag.
Dan gooi ik die er even in. Roepar.
Uit Limerick, zei je toch? Ierland. Ja. Ik moet nu aan Clannad denken als ik dit hoor.
Oh, grappig. Heel veel muziek lijkt geïnspireerd te zijn door meer de Wales omgevingen. Je hoort ook veel namen als Blue Calks en White Calks van die kalkkliffen daar.
Oh, ja.
Dat gaat tot nu door.
Ik vond het heel mooi. Ik vond het heel prettig. Als je het vergelijkt met het vorige wat we luisterden, was het echt een wereld van verschil.
Dat is ook het ding. Komt niet vaak voor dat je als iemand zegt van, oh, ik hou van die en die artiest, dat je niet precies weet waar die dan van houdt. Want het is vaak één stijl die mensen hebben. Ik hou van Bob Dylan, nou, dan weet je wel ongeveer wat je leuk vindt.
Ja.
Of van UB40, of noem maar op. Alleen bij sommige bands, hè, zoals bij Pink Floyd, wil je weten de eerste Pink Floyd of de nieuwe Pink Floyd.
Ja.
Maar hier bij FX Twin, dat kan alles zijn. Iemand kan fan zijn van Come to Daddy, of van dit. Of van Window Licker. Allemaal verschillende stijlen.
Ja.
Dus dat is super interessant. En dat maakt ook dat hij zo bewonderd wordt. Want het maakt niet zoveel uit wat hij aanraakt. Het is best wel snel ontzettend goed.
Ja.
Dit ook, weet je. Dit komt uit 92 ongeveer.
Oké.
Je hoort het niet.
Nee.
Het is niet, oh, dat klinkt als technomuziek uit de jaren 90. Nee, absoluut niet. Het is gewoon zijn eigen ding geworden. Dus dat is hartstikke, ik vind dat hartstikke interessant.
Ja.
Wat vond jij, Bas? Hoe,
Ja, wat mij opvalt, als je heel veel begin jaren 90 muziek hoort, dan hoor je die goedkope samples eigenlijk van die. Ja. Dan komen er steeds weer nieuwe synthesizers uit. Ja. En die Rolands, en die zijn voorgeprogrammeerd met van die samples. En die pik je er altijd heel erg snel uit. En vooral nu, als je 10 jaar later, 20 jaar later op terugkijkt. Maar dat hoor je hier niet in. Nee. En dat is wel een heel groot verschil.
Ja. Dat is het wel. Het staat gewoon op zichzelf. Het kan jaren mee door wat dat betreft. Behalve Selected Ambient Works 1. Omdat daar de kat over de tape is gaan lopen. Wat? Dus dat is qua kwaliteit zijn de mastertapes niet meer zo goed.
Is dat echt? Ja,
het is niet iemand die van het archiveren is. Hij gooit heel veel dingen ook gewoon weg. Een van de dingen die ook een keer
dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik zag... Dat is weer een heel ander verhaal. Ooit die Boas van de Beat, zo'n beatmaker voor hip-hop Nederland. Ja. Die zag een interviewtje mee met Willy Wartaal van de Jeugd.
Ja.
En toen zei hij, wat het allerbelangrijkste is als je beats maakt, is dat je heel snel kan werken. Dus je moet heel snel de hele tijd dag keuzes maken. Dit doe ik niet, dit doe ik niet, dit doe ik niet. Totdat je een beat tegenkomt van dit doe ik. Toen dacht ik, dat is wel interessant.
Ja.
Want volgens mij is dat... Het is een soort bijna een soort... Een soort machinaal proces van trial and error. Van zoveel mogelijk proberen, zoveel mogelijk in die synthesizers of in die sequences rammen. En dan kijken wat goed klinkt en daar gaan we dan verder op borduren.
Ja, klopt. Ja. En hoe meer digitaal je werkt, hoe makkelijker het is om toch even op te slaan wat je had.
Ja.
En misschien vanaf één plek twee dingen te proberen. Maar vroeger, toen het allemaal analoog was met kabeltjes van hot naar her en tracks die over elkaar heen moest opnemen. Ja, dat is het gewoon.
Maar dan ben je eigenlijk ook een componist, hè? Dan ben je zelf als een pianist die achter de piano zit en steeds weer opnieuw een melodie zoekt. Of een ritme. En, ja.
Precies. Maar dan heb je nog de piano.
Mm-hmm.
En nu moet je eigenlijk zien dat wanneer je een nieuwe beat zoekt of een nieuwe melodie, vervang je alle snaren van de piano.
Ja.
Ja, die oude is
die
weg.
Die presets, al die knopjes en al die plugkabeltjes. Ja.
En trouwens, ik noem net Boas van de Beat, maar je hebt ook op het nieuwe album van Kendrick Lamar heb je een 18-jarige producer, die heet Steve Lacy. En die produceert alles op zijn iPhone met een iRig setup. En die zegt eigenlijk hetzelfde. En er is ook een heel leuk interview, kwam ik tegen van hem. Dat hij dus bezig is, terwijl hij geïnterviewd wordt met beats maken. En dat het gewoon eigenlijk gewoon een soort onslaught is van alles uitproberen. Gewoon alles uitproberen. Gewoon, en dan als er iets... klikt, ja, dan gaan we daar verder mee, weet je wel. Dat is een hele andere benadering dan je normaal gesproken hoe muziek ontstaat of zo. Maar goed, dat even te zijn.
Ja, en de elektronica is sowieso wel zo. De happy little accidents, zoals Bob Ross altijd noemde,
zijn
goud waard. Omdat zeker in de dance, de echte klassieke dance, zou ik maar zeggen, de Chesto dance, daar zitten zoveel conventies al in waar je aan moet houden, anders dan ben je de fanbase kwijt. He, voor je het weet, dan roept iedereen... Ja, Chesto, die maakt geen echte...
Ja, maar nu ga ik kritische vragen stellen. Ja. Als we niet zozeer EDM-lief hebben, want dat kan ik mezelf niet noemen. Dat ben ik ook zeker niet. Ik vraag me altijd af of, zeg maar, stel zo'n Chesto of een Armin van Buuren of een Mysteryland Festival. Come on, 80% van die mensen hoort het verschil niet, denk ik dan.
Tussen?
Bijvoorbeeld een Armin van Buuren staat of Chesto of weet ik veel wie.
Ja, belangrijk is het verschil dan tussen producer en DJ. Want op die festivals zijn ze allemaal DJ. Niemand maakt er eigenlijk nog het nummer terwijl je het luistert. Ze hebben het al lang gemaakt.
Wat doen ze dan wel? Nou, dan ga ik even heel kritische vraag stellen. Nou, want ik ben natuurlijk...
Want ik weet het wel, want ik kan het ook. Niet dat ik de festivals vol draai, maar ik beheers wel de techniek om een lekker DJ-setje te maken.
En
dat is niet veel meer dan random nummers pakken. Dus pak maar gewoon, pak 4-5 verschillende techno-nummers bijvoorbeeld.
Ja.
En zorg dat de beats op elkaar aansluiten, waardoor ze niet raar in elkaar overlopen. Maar wanneer de eerste klaar is, start je de tweede in, maar dat doe je geleidelijk. Dus je fade ze in elkaar over.
Mm-hmm.
En dat is wat een set is, een DJ-set is.
Oké, okay, maar
Ik moet iets noemen voordat heel DJ Nederland mij...
Goed.
Is dat de truc is om zo goed te zijn in het selecteren van die nummers, te bepalen wanneer je ze elkaar laat overlaten lopen, om een verhaal te maken. Om de crowd mee te krijgen, misschien zelfs van de vorige DJ die een andere stijl had, naar de stijl die jij graag wil laten horen.
Yeah.
En geleidelijk te werken naar een moment, een goed moment. Een sfeer of een gevoel.
Dat is eigenlijk de beleving die we overbrengen.
Ja.
En in wezen is dat dan... hetzelfde als een bandje wat al 50 keer dezelfde tour heeft gedaan en 50 keer hetzelfde nummer heeft staan te spelen. Dat is ook een koud kunstje, maar gaat toch steeds weer om diezelfde feeling over te brengen.
Ja. Heb ik ook een kritiek op. Nee, maar als ik ben nog nooit... Maar stel Armin van Buuren, die doet een optreden en die doet de volgende avond weer ergens een optreden. Is het dan helemaal anders of is het dan ongeveer hetzelfde?
Ja, dat hangt.
Kijk, als je een band hebt, heb je gewoon een tracklist en dan speel je die nummers. En,
Zo'n Armin van Buuren die heeft een aantal momenten in gemiddeld. Hè, gemiddeld op een avond draait hij ook 2-3 keer. Dus op verschillende festivals en plekken. Heeft hij een aantal momenten afgesproken met de organisatie waarop er iets extra's gebeurt. Dus dan komt er een zangeres het podium op die een nummer meezingt. Of er wordt vuurwerk afgedaan. Of is er een bepaalde visuele show die dan start bij een bepaalde track. Maar daartussen heeft hij momenten waarin hij 5, 6 tot 8 nummers zelf kan kiezen wat hij gaat draaien. En welke volgorde. En welke het zijn. Dus die opties die hebben ze wel. Er zijn ook een aantal die fonen het in. Die hebben gewoon een setje. Daar kan ze dan met 2 weken mee door. En dat wordt gewoon gedraaid. Ja. Ja, dan kan je ook een bandje opnemen. Het zijn ook super korte sets inmiddels. Vroeger waren het sets van 2-3 uur. Ik ben eens bij Chesto geweest, 6 uur lang in Maastricht.
Wauw.
Ik weet niet hoe die dat deed, maar dat was wel interessant. Maar daar kan je echt alle kanten op als DJ.
Maar jij bent een kenner en je bent ook een liefhebber. Dus ik kan me voorstellen dat jij het hoort. Maar ik vraag me altijd af van... Ja, mensen worden altijd helemaal gek. Oh, Chesto. Of, oh, Armin van Buuren. Denk ik, als ik jou nu 2 stukken muziek zou laten horen. Of een set. Zou je het dan horen?
Wie de ene is en wie de ander is.
Ja. Nou, ik denk dat jij het wel kan.
Ik denk dat ik het misschien niet eens kan.
Oh ja, echt?
Ja, want ze zijn allemaal goed. Hè, dus dat maakt het ook nog moeilijk.
Nou, interessant.
Het is niet dat de een iedere keer klunzig het nieuwe nummer inmixt. En ze putten allemaal uit dezelfde pool van nummers die nu goed zijn.
Wie maakt die nummers? Wat zijn dat?
Dat kunnen ze zelf doen. Dus een Armin van Buuren kan dat zelf. Ik maak ook wel eens nummers bijvoorbeeld.
Yeah.
Ik had net een vriend van me aan de lijn toen ik hier buiten stond te wachten. Die is ook producer, fulltime. Verdient hij gewoon zijn werk mee.
Oh ja?
Hartstikke leuk. En hij werkt met Armin van Buuren trouwens. Dus
ook
die mannen die luisteren naar elkaar en zeggen... Oh, dat is een vet nummer. Hier gaan we iets mee doen of niet. Maar anderen, die laten het gewoon ghost produceren. Dus die geven wat instructies. Ik wil zo'n soort nummer. Kan je wat opzetjes maken en dan het juiste nummer tekenen.
Maar hun toegevoegde waarde en talent zit dus in het maken van zo'n sfeer... en zo'n moment creëren naar zo'n moment toewerken. Dat is eigenlijk hun talent. Want ik bedoel, kijk, Martin Garrix, hele jonge gast. Iedereen vindt hem fantastisch. Eigenlijk is hij begonnen met 1 grote hit...
Ja.
En nu toert hij de hele wereld over. Maar ik denk, de mensen kennen hem van die hit.
Mm-hmm.
En wat hij doet op die festivals is het verschil tussen wat jij net noemde, DJ en producer.
Ja.
Ja,
het is wel grappig.
Maar we moeten even denken terug naar Aphex Twin.
Even heel kort dan.
Ja, okay.
Zo'n Martin Garrix, die kan echt wat. En dat weet ik ook, want ik de meeste, ik moet niet opscheppen hoor, maar de meeste kan ik wel, zit ik 1 persoon vanaf. Dus ook die Martin Garrix bijvoorbeeld.
Ja.
Ik ken iemand en die heeft heel lang met hem samengewerkt en daarom krijg ik wel een gevoel erbij.
Ja.
Martin Garrix weet precies wat hij doet, kan heel goed melodieën bedenken, kan ook meerdere instrumenten zelf bespelen en weet wat aanslaat en zorgt dat hij afwisselend blijft. Ik heb hem ook wel eens een DJ-set zien geven, hartstikke goed. Ik dacht van nou, dan zullen we het zien, het zal wel niet zo best zijn. Super strak zat het in elkaar. Dus ik was echt onder de indruk.
Ja,
de springen eruit ook echt.
Wat je op zo'n festival niet ziet... is dat diezelfde knul ook uren op zijn zolderkraampje bezig is... om die nummers te maken.
Ja.
En dat hele idee, dat kun je niet live overbrengen. Of lijkt me heel moeilijk.
Hey, ik geloof wel in de integriteit en ook het talent dat er is. Maar waar ik meer moeite mee heb is... Dat het voor mij, en een niet-liefhebber, niet-kenner... allemaal op elkaar lijkt. En dat ik dan heel gauw denk... en dat ligt misschien meer aan mij dan aan die mensen... van hoe kun je hier het verschil tussen zien? Het lijkt allemaal op elkaar en het is allemaal hetzelfde. En hoe kun je bepalen wat goed is? Want jij zei net zelf dat je niet...
Ja, toch denk ik dat het met iedere muziekstijl eigenlijk zo is. Want bijvoorbeeld, ik heb echt een hekel aan metal... en voor mij zijn al die nummers hetzelfde... maar ik heb heel veel vrienden die daar... heel erg groot fan van zijn en dan die al die festivals toe gaan en die kunnen dat verschil heel erg goed. Die kunnen ook zo'n podcast vol praten over N-tracks of weet ik veel wat.
Ja.
En dan denk ik van ja. Dus ik denk dat het eigenlijk is van hoe meer je verdiept in een bepaald genre, hoe
dat
zijn
er ook
die verschillen.
Maar zoals Aphex Twin, om maar even terugkomen, hij doet ook optredens. Hij is ook DJ, producer.
Ja.
Ben je wel eens bij geweest?
Nee.
Niet?
Ook, omdat hij heeft bijvoorbeeld wel eens in de Effenaar in Eindhoven opgetreden.
Ja.
Mensen die zijn daar soms permanent gehoorbeschadigd van geworden.
Oh.
Het gaat keihard. Dat is wel even een commitment hoor, als je daar naartoe gaat. En je hebt die kans dat je gewoon... Het gaat zo snoeihard allemaal.
Okay.
Het is ook helemaal geen dansmuziek. Dus het is niet per se... En je weet ook niet wat je krijgt, hè? Krijg je een avond lang Come to Daddy?
Yeah.
Of krijg je een avond lang de meer melodische, gave nummers... die ik tenminste leuker vind?
Yeah,
je weet, dus ik ben er nooit geweest.
Okay.
Ga misschien nog wel eens voor de lol doen.
Yeah, maar hij doet dus wel sets dan ook?
Ja, van eigen muziek.
Van eigen muziek.
Heel soms mixt hij andere IDM-artiesten in. De meeste kent hij ook gewoon of heeft hij eens mee samengewerkt. Dus
mm-hmm.
Dat, maar ja,
Okay.
Dat is niet bekende hits aan elkaar zetten. Dat is wel echt wat, heeft wat meer om het lijf nog.
Ja, oké. Okay.
Dus we hebben net even Selected Ambient Works 2 gehoord. Hè? Dat was het rustige nummer. En ik kan eentje skippen. Ik weet niet hoe we in de tijd zitten.
Goed hoor.
Anders kan je misschien snoeien later. Dat kan ook natuurlijk. Toen kwam namelijk het eerste echte album uit van FX Twin. En dat is I Care Because You Do. En daar kwam zijn meer stijl naar voren die veel mensen echt geïnspireerd heeft. Want ja, het eerste was wat ambient dat we net hoorden. Dat daarvoor, dat was weer het gangbare breakbeat. En hier ging het richting, oké, wat is dit nu? Het is moeilijk om te kiezen, want ieder nummer is echt anders, ook qua stijl. Maar wat ik graag wilde laten horen is Alberto Balsam.
Ja, maar ik toch voor onze luisteraar, hè, die misschien dit allemaal gelukt. Wat is een breakbeat? Ik heb je al 10 keer horen zeggen.
Ja, oké. Misschien zit ik te veel in die termen. Je hebt eigenlijk twee soorten van dance muziek, heel simpel gezegd. Je hebt de 4-to-the-floor beat en dat is gewoon boom, 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 boom. En je hebt de breakbeat en dat is niet boom, 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 maar dat is meestal boom, tsch, boom, tsch. Zo'n soort van, daarom heet je het break. Het is,
er zit een break in.
Er zit een
Komt voor mij uit de reggae uit, oorspronkelijk dacht ik.
Ja, het is versnelde reggae en dub. Daar kwam toen ook jungle uit bijvoorbeeld. Dus wat wel grappig is, je hebt de Amen Break. Dat is van de Amen Brothers, die ergens in de jaren 60 of zo hadden die een nummer uitgebracht.
Ja, dat is toch zo'n sampletje dat zeg maar in heel veel plaat is gebruikt.
Ja, ja, daar is ook een gave YouTube-video van al, waarin echt al die voorbeelden langskomen.
Oh, we krijgen echt een show notes van die.
Ja, precies. Nou ja, als brug is het wel interessant, want het is een splitsing geweest vanaf die break naar zowel de hip-hop.
Ja.
Dus dat zit in de allereerste platen van N.W.A. bijvoorbeeld.
Ja.
En het is de eerste influence geweest van de jungle sound. En de jungle sound is dan weer eigenlijk een voorloper geweest van IDM.
Okay.
Dus het heeft zeker daar naartoe. Ik noemde net al even Square Pusher. Die exclusief maakt hij eigenlijk gebruik van de Amen Break voor alle ritmes die hij ooit heeft gemaakt. Dat zijn allemaal die 6 seconden in andere configuraties gezet. En het klinkt raar. Ik heb nog een bonus track die we later misschien kunnen luisteren. Hoeft niet per se. Waarin dat een voorbeeldje is. Maar dat is super lachen. Dat is breakbeat.
Ja, dat is breakbeat. En we hadden het over I Care Because You Do, album uit 94 van AFX. Ja.
Ik noemde net al even Ventolin, hè, over die sound van hoe klinkt het om een aanval te krijgen van astma.
Ja.
Ik heb al kort Philip Glass genoemd. Nou, een van de nummers op I Care Because You Do, daar heeft Philip Glass weer een versie van gemaakt ook. En een van de mooiste nummers op dat album is Alberto Balsam. En dat is een, wat mij betreft, bijna perfecte mix van beats en melodie. En het heeft een soort sfeer. Heel moeilijk te benoemen, maar in ieder geval melancholisch. En dat kan hij, wat mij betreft, als geen ander. Dus als jullie willen, kan ik hem even laten luisteren. Ja. Alberto Balsam.
Ja, dit is anders. Dit is echt anders, ja.
Vind je het anders of vind je het niet anders?
Nee, ik vind het echt, zeg maar, het is... ik moet oppassen wat hier gebeurt. Ik word nog fan van elektronische muziek.
Ja, dat is precies het doel. Het begint te gebeuren, hè?
Ja, it's happening, mensen. Nee. Nee, het is wel... want ik kwam met 94, zei je, hè?
Deze komt even kijken, volgens mij een jaar later. 95
ja,
komt dit.
het is inderdaad niet gedateerd, maar ik hoor ook wel, volgens mij, generatiegenoten, zeg maar, Massive Attack ook een beetje in die tijd, hoor ik ook een beetje erin en zo. Ik weet niet of dat...
Ja, nou, dat klopt ook wel. Massive Attack heeft ook wel een linkje. Dat klopt.
Dat is meer de trip-hop dan, hè? Yeah.
Ja, maar...
Skunk and Nancy, die hoek zit natuurlijk ook hier een beetje in de buurt.
Maar ik hoor... wat je aan het begin helemaal zei, dat blijf je terug horen komen. Het heeft iets intiems. En ik kan niet goed de vinger erop leggen, maar het is... net als ik op mijn eentje te luisteren. Ja. En ik zit hier met jullie drie aan tafel. Ja. Het is heel apart.
Ja, grappig toch?
Ja.
Het is, ik weet niet wat het is. Hij heeft zo'n goed gevoel van sfeer in muziek. En omdat heel zelden maar zijn motivatie is... en nu moet je gaan dansen. Of dit wordt een clubnummer. Dat gebeurt haast niet. Is het allemaal van... ja, ik heb iets tofs gemaakt en kom maar luisteren.
Ja.
En daar zit dit tussen.
Ja, misschien komt het door wat Bas net als beeld in mijn hoofd had gebracht... over het zolderkamertje. Maar ik hoorde dit net. En toen zag ik echt voor me dat hij in een donker studiootje... dit zat uit te pluizen voor mij.
Ja.
Zo voelde het.
Nou, precies. Ik weet ook precies waar ik dit album toen heb gekocht bijvoorbeeld. Ja. Dat is gewoon... sommige dingen die blijven me wel bij.
Ja.
Omdat vroeger ging je natuurlijk nog zo'n cd'tje luisteren... waar je het kocht om te kijken wat het is.
Ja.
Even heel raar, maar...
kan je niet meer voorstellen.
Nee, maar... echt, het klinkt als middeleeuwen, maar dat is wel zo.
Ja.
En daarom zijn er momenten geweest waarop je echt iets ontdekte en je weet nog waar het was.
Mm-hmm.
Want je mobieltje is natuurlijk mobiel. daar destijds was het niet zo.
Ja.
En nou, in ieder geval voor mij, er zijn gewoon nummers waarvan ik weet, oké, ik kan nu even niet praten. Ik moet dit compleet absorberen. Ik weet anders niet, mijn hersens kunnen niet veel meer doen dan dit compleet horen nu.
Ja, ja, ja,
of als iemand tegen je praat en zo'n nummer komt langs, dan denk je gewoon, ja, sorry, hier komt niks meer uit. Ik weet niet wat dit is, maar mijn wereld staat even op zijn kop.
Wat grappig dat je dat zegt, want ik heb het even in Google gegooid. En toen kwam ik gelijk een onder een Reddit link tegen van iemand die aan gamen was en dit nummer hoorde. En hij zei, I just stopped what I was doing and stared at my stereo while waiting for an angel to appear and take me to heaven.
Nou, precies. Precies dat.
Heel apart dit.
En FX Twin, dat is, die krijgt het voor elkaar om dat heel vaak voor elkaar te krijgen. Er zijn een paar andere, Arvo Pärt bijvoorbeeld heb ik dat ook wel eens bij.
Sorry.
Arvo, meer klassiek is dat. Okay. Ook heel gaaf. Ook, heeft ook, anyway, doet er niet toe. Maar heel soms gebeurt dat en hier consistent. Iedere keer weer als ik dat. Hij maakt veel, maar soms zit er fantastisch werk tussen. Linkje naar het volgende album.
Ja.
Is dat eigenlijk wat we net hoorden. Gooi dat in de blender. En probeer het dan nog vol te houden om het mooi te vinden.
Okay.
Het volgende album was het Richard D. James album. En ja, dat was de knaller. Dat is als je gemiddeld, als je vraagt wat is het beste album, dit is het beste album. Of wat heeft je het meest beïnvloed?
Het Richard D. James album
heeft de meeste mensen beïnvloed. Die kwam een jaar later uit, in 96. Ook weer een freaky gezicht van FX Twin op de voorkant. Dat is inmiddels al een trend geworden eigenlijk. Waar ik straks nog een heel leuk linkje bij heb met Windowlicker. Maar dat komt straks wel even. En wat ik hier bij mijn comment in de mindmap heb gezet is... holy shit. Het is 32 minuten, het hele album. Het gaat allerhande kanten op, maar het is super compact. Het is alsof je een soort van complexe machientjes heeft gebouwd en open heeft gemaakt. En zegt, kom eens kijken hoe mooi dit is. Zo klinkt het. Dus ik ga eens even iets laten horen. Ik ben benieuwd of jullie het nog kunnen trekken. Of dat de luisteraar thuis het trekt. Want ja, het is natuurlijk wel
tot nu toe gaat het heel goed hoor.
Maar hier komt hij. Het nummer heet, even kijken. Volgens mij zit een van de kalks weer. Yellow Colux is dit.
Oh. Hebben we nou vanaf het begin gehoord? Of
is we het hebben het stuk... vanaf het begin gehoord.
Een minuut lang?
Een minuut ongeveer. Een minuut veertien.
Okay. Ja, want je kan niet goed bepalen wanneer het nummer begint.
Ja, dat was ook de grote uitdaging toen. Want namelijk zo'n stukje gegrippen was.
Ja.
Terwijl ik heb bijvoorbeeld een bonusstukje van Outtacker. Er zit ook in die IDM-hoek. Die maken meer machines die gewoon niet open worden gezet om te kijken. Maar die doen hun eigen ding, zou ik maar zeggen.
Ja.
Daar kan je makkelijk een minuut uitknippen. En het klinkt toch allemaal voor hetzelfde. Tenzij je helemaal geconcentreerd 8 minuten erin zit.
Ja.
Maar hier is het heel moeilijk. Omdat ieder stuk van zo'n nummer muteert. Het gaat alle kanten op.
Mm-hmm.
En zo'n nummer als dit is 1 minuut of 3 volgens mij die we net hoorden. Het is een heel verhaaltje dat erin zit.
Ja, want waarom ik dat ook vraag. Ik google stiekem de nummers die jij zegt. En dan kom ik weer zo'n liefdesverklaring tegen. Het is heel apart als je die titels van hem in Google gooit. Ja. Wat je allemaal tegenkomt. En nu kwam ik tegen... I think 45 seconds to 55 seconds, dus die 10 seconden, is my favorite 10 seconds of music ever. Op een of andere forum van We Are The Music Makers, Electronic Music Resource.
We Are The Music Makers, dat is een forum inderdaad. En We Are The Music Makers komt als van een sample uit een nummer van FX Twin.
Nou, die jongens, dit...
Het is dus het forum op internet voor elektronische muziekproducers heeft als naam een sample naam.
Aha.
Okay. En dat komt dan weer. Dat is eigenlijk komt het volgens mij uit Charlie and Chocolate Factory. Dat weet ik niet zeker.
Oké.
Okay. We Are The Music Makers and We Are The Dreamers of Dreams. Zoiets is het. Zit in Selected Ambient Works 1.
Oké.
Okay. Ja.
Bizar,
hè? Dan gaat de wereld voor je open misschien.
Ja, denkt, nou, dat gaat zeker.
Zo diep kan het gaan en zo groot is die invloed.
Ja. Yeah.
Dus dat was een voorbeeldje van Richard D. James' album. En ik hoop dat als het als meer luistert, probeer het ook gewoon. Het is nu, inmiddels hebben we allemaal Spotify en Apple Music en die concurrenten, de Deezers. Dit is nu gratis om te proberen.
Ja.
Het grote nadeel is, je bent niet committed. Hè? Je hebt niet even 40 gulden neergeteld om dit album te hebben, om het vaker dan 1 keer te kunnen luisteren.
Mm-hmm.
Maar je kan het wel gaan luisteren.
Ja.
Dat maakt het moeilijk nu.
Ja, nee, dat... maar is het... Hij wordt heel erg gerespecteerd door de critici en dergelijke. Maar heeft hij nu moeite om een nieuw publiek te vinden?
Nee, niet
dat,
echt.
Nee, toch?
Het is alleen maar groter. Groot voordeel van het internet is dat mensen zich op dit soort genres kunnen vinden. Dus vroeger had je natuurlijk wel nieuwsgroepen.
Ja.
Begin jaren 90. En die gingen ook over elektronische muziek. En je had bijvoorbeeld ook een Kraftwerk subgroep. En je had ook een FX Twin subgroep. Maar nu is het zoveel sneller groot te maken. En je kan zoveel sneller die wereld ontdekken.
Ja.
Ik heb geluk gehad vroeger dat ik een cd-winkel had waar ik woonde. Waar de eigenaar dit gewoon heel gaaf vond. Die zei, Wouter, dit moet je eens even luisteren. En dan kom je ermee in contact. Maar ja, als diegene hield van YouTube bijvoorbeeld, dan had ik nooit FX Twin geluisterd.
Mm.
En nu kan het. Nu maakt niet uit waar het haakje er is. Je kan altijd meer ervan weten.
Ja. Maar waarom ik het ook vraag, en dan loop ik misschien al stiekem vooruit op de zaken, want we gaan nu chronologisch door zijn albumlijst heen.
We zijn bijna bij de belangrijkste ook geweest, hoor.
Ja, deze was in 96, dan is er 5 jaar stilte, dan komt hij met Drugs. En dan is het 13 jaar stilte. Maar dan ga je misschien straks nog uitleggen waarom... Of heeft hij toen die 270 tracks gemaakt die nu gedumpt zijn?
Nee, want die kwamen van al... ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar sommige zijn versies van een van de allereerste nummers bijvoorbeeld.
Ja, maar ik heb dan een vraag van waarom zit zoveel tijd tussen de albums. Ja. Maar dat is misschien
een vraag. Ja, dat is ook interessant. Kijk, na Richard D. James' album kwam nog die Come to Daddy EP, waar we al even een stukje van hebben gehoord net.
Ja.
Daar zitten ook echt fantastische nummers. Echt hele goede nummers. IZUS, zoals het heet. Flim. Flim is zo fantastisch mooi. Dat is niet normaal. Dat komt direct naar Come to Daddy. Het is echt, je weet niet wat je meemaakt. Maar goed, dat was even een jaar daarna. En toen was er een tijd niks. En toen kwam inderdaad Window Licker. En dat was ook maar een singeltje eigenlijk. Maar het gaf wel aan dat hij met meer dingen bezig was. Want op die Window Licker single stonden 3 nummers. Dat was Window Licker zelf. En dat was een nummer, dat was een hele rare formule. En dat noemt men maar gewoon Equation nu.
Ja, 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 ja.
En een nummer dat heet Nanu. Nanu wil ik straks even een minuutje van laten horen. Maar dat Equation nummer, dat is super vreemd. Het is ook haast niet te volgen wat daar gebeurt. En als je dat door een spectrum analyzer haalt op je computer, dan komt er een plaatje uit. En het plaatje is een super eng hoofd van Richard D. James.
Voor real.
Je schrikt je wild als je dat doet.
Oh, nu wil ik het weten ook.
Ja, je kan het wel even
We zijn nu bijna zo'n lyrische stemming in de Brug podcast. We moeten altijd even 2 kanten laten zien. Ja, ik probeer zeker af en toe wat kritische dingen in te gooien.
Doen.
Kijk, als ik dan dat soort... Nu heb je het verteld wat het is.
Mm-hmm.
Maar als ik eerst had gezien dat die B-side een of andere Equation was, dan had ik gedacht, oh, je probeert iemand interessant te doen.
Ja.
Door met bewust moeilijke, onuitspreekbare namen te kiezen voor nummers. Ja, weet je wel?
Klopt.
Maar goed, er zit een gedachte achter. Dus ik ben mijn argument kwijt.
Nou ja, je kan eens even kijken of je als je op FX Twin Equation zoekt... of je dan ook een image krijgt waarvan je denkt... holy cow, wat is dit? En tussendoor kan ik misschien het laatste nummer van die drie... op die single laten horen. En dat is Nanu.
Oké. Okay.
En Nanu, dat is het nummer dat gebaseerd is... op het opwinden van die muziekboxjes. En het klinkt ook zo, zo mooi... waarin je eigenlijk... Die, ja, je hebt het plaatje gevonden.
Het is een behoorlijke... Je wilt niet graag kijken voordat je slaap gaat.
Nee, dat zit dus verstopt als je een keer de audio analyseert visueel.
Maar hoe zei je dat nou? Want, wat moet je, want het is echt een super uitgebreide formule. Wat moet je daarmee doen?
Je moet het nummer, de WAV-file, moet je eigenlijk even dan op je computer zetten.
Ja.
Dan open je muziek-editing-programma. En dat kan op verschillende manieren muziek laten zien. Hè? Het meest bekende is de waveform.
Ja.
Maar je hebt ook de spectrum analyzer. En die gaat het soundspectrum eigenlijk analyseren.
Ja.
En wat FX Twin heeft gedaan is, die heeft eigenlijk gewoon een formule bedacht. Als hij dus muziek genereert met die sound, dan lopen de sinus waves en alle andere waves op zo'n manier dat hij eigenlijk aan het schilderen is in muziek, mocht je het gaan bekijken met zo'n spectrum.
Maar heeft hij dat gedaan of heeft hij het andersom gedaan?
Nee, hij heeft het op die manier gedaan. Dus hij heeft eerst getekend.
Ook ik zou zeggen, want dan was het heel geniaal.
Maar als ik het goed me herinner, en dat heb ik niet verder uitgezocht, maar ik herinner me uit de jaren 90, is dat hij dat met zijn eigen software heeft gedaan. Dus hij heeft wel gewoon die software gemaakt om dit knap genoeg te krijgen. Dat was super lachen natuurlijk. Dus ik gooi even Nanu erin. Dit was even het verstopte nummertje 3 eigenlijk. Dus je koopt Windowlicker, je krijgt die rare equation erbij en dit.
Heel anders, ja.
Dus je hebt eigenlijk, als je een singeltje koopt in de jaren 90 in de Free Record Shop, dan kan je dus Windowlicker krijgen, een super vreemd nummer en zoiets als dit. Dat was toen eigenlijk de gateway drug om te kijken, oké, wat kan zo iemand nog meer?
Yeah.
Internet was toen nog, je had geen YouTube, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Super interessant natuurlijk.
Nice.
En toen was het een tijdje stil. Maar op enig moment, ja, drugs kwam nog uit. Het is of drug use, hangt er een beetje vanaf hoe je het uitspreekt. En dat is naar verluid, het is echt een dubbel CD geworden, omdat zijn laptop werd gejat. En hij dacht, oké, het zal mij niet gebeuren. Ik ga even gewoon een hele hoop nummers uitbrengen.
Yeah.
Maar ze passen heel goed bij elkaar. En daar zat bijvoorbeeld Avril 14th in, dat heel veel gesampled is. En dat is ook even het laatste nummertje dat ik kan laten luisteren. En dan hebben we alle mooie, ja, eigenlijk de hits die je kan laten horen en luisteren. Dat ze denken, dat vind ik wel meer.
In vogelvlucht, zeg maar.
Ja. En elektronische muziek is meer dan alleen maar wat we kennen van de radio. Dat hoop ik daarmee wel een beetje bewezen te hebben. Dus nog even gauw de laatste dan.
En dit is?
Avril 14th. Thank you.
moet hierbij gelijk denken aan die postmoderne componisten. Jan Tiersen bijvoorbeeld.
Ja, ja, precies.
Die film Amelie bijvoorbeeld, ja. Goodbye Lenin.
Ja, rustige...
Ja, mooie majeur, ja. Rustgevend, klopt helemaal. Klopt, ja.
Ja. Ja, en dit werd dus flink ook... Het zit in de trailer van de film Her bijvoorbeeld, dit nummer.
En dit is ook Kanye West gesampled.
Ja, Kanye West heeft deze gesampled voor Blame Game. The Lonely Island wilde hem ook gebruiken, maar kreeg volgens mij de sample niet gecleared. Het mocht niet. Het is gewoon qua waar zo'n nummer terecht kan komen al best wel interessant natuurlijk. Dit is, volgens mij staat ergens aan het eind van de tweede cd van Drugs. Wat voor de rest allemaal hele rare muziek ook is.
Maar is dat omdat het dan Aphex Twin is, dat mensen denken van dit kunnen we eruit pikken en dan hebben we een grote naam die we aan ons kunnen binden?
Nee.
Of is het om de muziek zelf?
Het is om de muziek zelf. Aphex Twin is veel te onbekend om dat effect te hebben.
Okay.
En veel te apart. Het is een heel ander publiek dat naar Aphex Twin luistert dan dat naar Kanye West luistert. Dus het is niet van, oh, dan krijgen we die erbij. Het is niet alsof je een Madonna vocal kan pakken bijvoorbeeld. Het is wel echt even iets anders. Dus het gaat puur om de sound eigenlijk. Wat wel gaaf is. Nou, toen was het heel lang stil. Toen kwam nog even een mixcd'tje uit. En toen kwam in 2014 eindelijk weer iets van Aphex Twin naar boven. Dus je moet niet vergeten dat heel lang was die man door zoveel geruchten omcirkeld. Dat hij had een bank gekocht bijvoorbeeld. Waar hij woonde in een oude bank. Met zo'n kluis er nog in. Hij reed rond in Engeland in een oude tank. Hij had een tank gekocht. En daar reed hij ook echt mee rond. Ik bedoel, die vent die is hartstikke rijk geworden van die albums. Op het Richard D. James album. Dat was wel een hit. Zeker, ja. Wereldwijd is best een grote schare fans die dat toch graag wil hebben. En toen kon je het niet downloaden.
Ja.
Dus die heeft goed verdiend in die tijd. Wat hartstikke gaaf is voor hem.
Ja.
Maar ja, betekent ook, iemand zoals hij is niet geneigd om dan veel anders te gaan doen dan gave synthesizers kopen en lekker wat muziekjes gaan maken. En ja, als je het niet hoeft uit te brengen en heel die hassle eromheen, waarom zou je het doen?
Ja, dat dacht Prins ook, hè, aan het einde van zijn leven.
Ja. Ja, ik weet niet hoeveel nummers die heeft weggegooid.
Nou, die nog in een kluis ergens zouden moeten liggen. Hè? Dat is altijd
klopt,
idee.
Ja. Geproduceerd en al, videoclips en nooit meer twee gedaan. Ja. Dus het gaat hem ook niet echt om het publiek. Totdat je ineens 300 nummers op SoundCloud gooit natuurlijk. Dan misschien is het toch wel zo. Dus dat is eigenlijk in vogelvlucht wat daar allemaal is gebeurd. In die periode op elektronisch gebied onder de radar. Ik heb nog een klein lijstje gemaakt van mensen waarvan we weten dat hij het bijvoorbeeld heeft beïnvloed. Nou, heel duidelijk Radiohead bijvoorbeeld.
Oh. Ja, dat hoor je ook direct terug.
Ja, ik denk dat we sowieso een oud gast en luisteraar van de podcast al heel blij hebben gemaakt met deze hele aflevering. Want,
hoezo?
Nou, dat is Ben van Urk geweest.
Hij is een groot fan van Radiohead.
Groot fan, maar ook, ik denk dat hij volgens mij dit ook echt kan.
Vast wel. Ja, hij kent het waarschijnlijk wel.
En ik denk dat hij het ook heeft. Maar...
Ja, Kid A bijvoorbeeld, het allemaal van Radiohead. Er waren ook geruchten dat Aphex Twin eraan mee heeft gewerkt. Het was niet zo, maar het leek wel heel erg geïnspireerd ook.
Ja.
Wat nog wel grappig is, ik weet niet of Ben van Urk dat leuk vindt, maar Radiohead heeft volgens mij Aphex Twin wel eens gevraagd of hij het voorprogramma wilde of zo.
Dat wil hij dan zeker niet.
Aphex Twin zei, ik vind die muziek helemaal niks van Radiohead. Sowieso zijn er wel wat fitties geweest in dat land. Karl-Heinz Stockhausen, een van de, ja, een beetje de avant-garde pianopionier, een beetje rare, moeilijke klassieke muziek. Nou, daar was Aphex Twin een groot fan van. Toen heeft op een gegeven moment, ik weet niet meer welk blad dat was, Karl-Heinz Stockhausen dus even nieuwe muziek laten horen van nieuwe artiesten en gevraagd van wat voor tips zou je deze jonge artiesten geven. En toen zei Stockhausen van, ja, hij zou eigenlijk niet ritmes moeten laten herhalen, tenzij ze variëren of een kant op gaan. Vond het eigenlijk maar niks. Hij vond het veel te repetitief, dat muziekje van Aphex Twin. Dus toen zei Aphex Twin zelf, ja... I thought he should listen to a couple of tracks of mine, zoals Didgeridoo. Then he'd stop making abstract random patterns you can't dance to. Hij was ook helemaal klaar mee. Terwijl hij zegt precies wat hij zelf later maakt.
Ja.
Het is niet dat het geen effect heeft gehad, dat advies van Stockhausen. Maar het is wel.
Hij is ook wel een beetje dwars persoonlijkheid.
Ja, zeker. Ja.
Want hij heeft ook een of andere NME Single of the Year voor Window Licker gekregen. Daar las ik net dat hij zegt. Het geeft een of andere speech en Heinz zegt hij... I hope everyone has a totally boring New Year's party... overdoses on everything and chokes on their own vomit. Oké.
Okay. Ja, toch een beetje, precies. En van terrible. Ja. Maar niet om het... Niet om, zo is het ook gewoon. Zo'n type is het ook gewoon.
Mm-hmm.
Ik las nog even een quote waarin hij zei van... Ja, ik had gewoon ergens in een of ander jeugdinstituut opgenomen moeten worden... maar op een of andere manier heb ik met de muziekindustrie in weten scammen. Ja, het is ook geen makkelijke vent, maar...
Ja.
Het is als je kijkt wat hij doet voor dat jochie bijvoorbeeld, die de clips maakt, het is gewoon wel toegankelijk type wat dat betreft. Ja. Nou, een Nederlandse producent of producer eigenlijk is Speedy J. Misschien heb je daar wel eens van gehoord.
Mij niet bekend.
Oud, begon in techno ook, maar heeft daarna fantastische abstracte elektronica gemaakt. Jochem Paap heet hij volgens mij, een Rotterdammer. Okay. Die zit in die hoek. Richie Horton heeft hij beïnvloed. Die mannen van Attacker waar ik het even over had. Tycho, die is nu een beetje bekend, maar dan met CHO. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is super lekkere lounge muziek. Boards of Canada, die redelijk bekend zijn ook wel. En bijvoorbeeld zo'n forum, hè? We Are the Music Makers. Dat komt daar ook vandaan. Nou, Trent Reznor.
Die kennen we. Lijn is Sneels, geloof ik.
Die kennen we.
Ja, precies. Nou, supergoed. Ook als je hoort dat pianonummer dat we net hoorden... Ja. En je vergelijkt met de intro-muziek van Reznor's soundtrack voor The Social Network. Mm-hmm. Daar zitten heel veel parallellen in. Mm. Ze benaderen het op dezelfde manier. Reznor zelf heeft ook bijvoorbeeld een muur van analoge synthesizers.
Ja.
Die delen ook wel een soort aanpak qua muziek. Ook trouwens laatste, maar voor jij speelt volgens mij zit jij een beetje in de games, Jan.
Klein beetje.
Ja, vroeger hadden we Quake als spel. Ja, dat had ook een absoluut fantastische soundtrack gemaakt door Trent Reznor.
Ja.
En dat lijkt weer een beetje op die sferen die in de ambient sound van FX Twin zitten.
Nee, maar ik dacht eventjes dat je naar de studio ging van Junkie XL.
Ja, daar had ik het laatste over in de high sessie, ja.
Ja.
Dat is sowieso bizar. Die heeft ook echt... Goed, er zijn... absoluut muzikanten waarvan je weet, daar kan je zo een uur mee babbelen over FX Twin. Die pik je er zo uit. Hè? Dat is niet alleen Radiohead en bijvoorbeeld Trent Reznor, maar dat weet je, ik weet zeker een Armin van Buuren bijvoorbeeld ook.
Ja, ja.
Dat zijn groot bewonderaars, ook al doen ze er niet veel mee in hun muziek. Het is absoluut zo. Spinvis bijvoorbeeld ook. Dat zit allemaal in die
hoek. Ja, dat is weer een zolderkamertje verhaal, hè?
Ja, Spinvis, ja. Ja, en gewoon creatieve, gave dingen doen. Nou, de Red Hot Chili Peppers zitten er ook bij bijvoorbeeld. Limp Bizkit is een van de...
Ja, die had je ook op je lijstje staan. Dat vond ik wel opvallend. Maak nog eens even vasthouden. Ja, A3. Want we gaan denk ik ook naar de afronding toe.
Ja.
Voor gezien de tijd. We proberen altijd binnen een uur te houden. Daar zijn we lang over hem, maar dat maakt niet uit.
Oh, geeft helemaal niks.
Dat geeft helemaal niks. Want dit zijn wel de brug podcast zoals ik ze graag hoor. Want misschien moeten we deze ook gewoon... kunnen we deze publiceren?
Waarom niet? Dat is super leuk.
Ja. Ja, want Daft Punk had het ook al even over gehad.
Ja.
Daar ga ik ook even kritische vragen over stellen. Want mensen, ik heb eens een discussie gehad met iemand toen Around the World net een hitje was. Wat natuurlijk bekend is om het meest repetitieve lyric ooit. Ja. Want het is Around the World.
Toen ze daarna One More Time maakten. Wat hun eigen... wat dat succes weer eens naar de kroon steekt.
Oh,
precies hetzelfde.
Ja. Maar toen zei ik, wat vind je er nou goed aan? En toen ging diegene mij vertellen. Ja, maar ze maken het allemaal met analoge apparaten en dit en dat. Ik zeg... Ja, maar dat maakt mij als luisteraar toch geen reet uit waar ze het mee maken. Of willen ze het met een, weet ik veel wat doen.
Ja.
En zat hij een beetje raar te kijken. Ik denk, ja, als je het allemaal bijdenkt van... Ja, omdat het met analoge muziek of analoge systemen gemaakt, maakt het interessanter. Ik denk, ja, it's about the song. It's not about the singer, weet je wel.
Dat klopt. Kijk, het is wel zo dat analoge sound heeft vaak in ieder geval een soort van variatie erin. Een soort van onvoorspelbaarheid die je niet hebt in geprogrammeerde sounds. Dus als je een emulator hebt van een bekende, nou laten we zeggen een Korg synthesizer uit de jaren 80 of zo. Of bijvoorbeeld een drumcomputer van Roland uit die tijd. Die klinken net iets anders dan de echte hardware.
Ja, een VST is het eigenlijk.
Ja, dus een virtual
synthesizer.
Synthesizer instrument of zo.
Hadden wij het van de week toch nog over dat ik dat tegen jou zei?
Kan wel.
Maar,
we gaan misschien te diep. Maar wat daar belangrijk aan is... Hoe je dat hoort, dat verschil, is door die VST, die digitale versie, te vergelijken met een echte hardware versie. Maar als je de ene hardware met de andere hardware vergelijkt, zijn ze ook anders. Zeker met die oude synthesizers, want het zijn gewoon kastjes van 30 jaar oud. Die muteren van binnen, die zitten net iets anders in elkaar. De knopjes wiebelen, hier en daar is wat corrosie. En dat maakt het dat er meer karakter heeft.
Ja, en ik ben het ook absoluut niet met Jan eens wat dat betreft. Hoe een song tot stand komt, zegt niks over hoe het liedje klinkt, zeg maar. Ik denk dat het juist alles vertelt over...
Ja, maar het gevoel dat jij erbij hebt... of dat je er meer fan, of dat je er meer waardering voor hebt. Kijk, uiteindelijk zou muziek los moeten staan... van degene die het maakt. Goede
dat is jouw mening misschien... maar daar ben ik dus totaal niet mee eens.
Precies, want daar hadden we het net over. In de elektronica doet de sound er ook toe... en niet alleen de noten en welk instrument... maar ook hoe je dat instrument tunt.
En met die opvatting kun je ook nooit... naar een galerie met moderne kunst toe gaan.
Nou kijk... Oh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want... Nou, ik ben een keer in een museum in Zuid-Europa geweest. En dat was gewoon een verzameling oude stenen bij elkaar en oude beelden. En toen zei ik ook van ja, hier kan ik niks mee, want niemand vertelt me wat het is. Ik ben denk wel met je eens dat het iets toe kan voegen. Als je weet wie de muzikant is en als je weet hoe het gemaakt is. Maar uiteindelijk, de echte goede muziek zou op zichzelf staand moeten kunnen zijn. Je zou naar een onbewoond eiland moeten gaan en zeg je tegen iemand, je hebt een cd'tje. Je weet helemaal niks van wie het gemaakt heeft. En die zou moeten kunnen zeggen, wauw, dit is gaaf.
Okay. Dan snap ik wat je bedoelt. Omdat iemand eigenlijk zegt, ik vind Daft Punk mooi, omdat het op die manier is gemaakt.
Ja, omdat analoog was, dat vond ik toen heel vreemd. Dat is me altijd bijgebleven. Maar
wat interessant is trouwens, Daft Punk is een keer kwam in de top, weet ik wat, 20 beste DJ's ter wereld of zo. Terwijl ze maken geen enkele DJ-set. Hmm. Dat geeft even aan hoeveel mensen weten van wat DJ's nou doen op het podium. Daft Punk stond er ineens bij. Maar wat belangrijk is, denk ik, is dat Daft Punk zelf wel goed is. Dat klinkt stom dat ik dat zeg, want ik vind dat. Maar ze hebben ook wel succes en ze zijn ook adaptief. Ze komen steeds nieuwe stijlen uit.
Ja. Nee, maar ik dat dus ontken ik ook
ze
niet.
Ze weten wat ze doen.
Nee,
maar
ik heb ook geen kritiek op Daft Punk. Ik heb kritiek op het argument van de fan waarom je Daft Punk goed zou moeten vinden. Ja. Kijk, ik heb jou nu al hele andere dingen horen zeggen. Wat we hebben er meer dan een uur voor nodig gehad. Maar wat Aphex Twin bijzonder maakt. Maar ik denk dat ik je wel begrijp nu. En dan denk ik van ja, dat snap ik.
Oh, ja.
Maar als iemand tegen mij zegt van ja, maar hij speelt op een. Ik bedoel, Dave Eugene Edwards van Six North Power speelt op een banjoline uit 1800 zoveel. Ik vind het fantastisch mooi, maar uiteindelijk zou het niks voor de muziek moeten uitmaken. Als het nummer crap is wat hij speelt, vind ik het niks.
Ja. Dan ben ik het dan weer niet mee eens. Maar goed, dat is een andere discussie, denk ik.
Het is precies. Het gaat erom: is het de sound of is het niet de sound? En 16 horsepower heeft een fantastische sound. Het heeft ook met de mastering naar de hand te maken en zo. Een studio wijst in opnemen, maar dat is fantastisch goed. Terwijl sommige nummers, zoals meer folklore nummers, oude blues, ja, maakt niet uit welke oude gitaar je pakt en wie zijn krakerige stem het is. Als het nummer goed is, pakt het je ook al. Maar dit doet er wel toe als het allemaal heel goed is.
Mm-hmm.
En elektronica heeft het allemaal in de hand en daarom is de ene versie ook echt anders dan de andere versie.
Ja.
Heel kort, Fateless is daar een goed voorbeeld van. Fateless heeft in de optredens altijd heel andere versies dan wat je op het album hoort. En er zijn eigenlijk ook twee groepen fans. De fans die graag naar het optreden gaan, dan horen ze een live versie.
Ja.
Maar ik zit ook in het kamp. Nee, ik wil die albumversie. Dat is de versie.
Ja,
die vind ik gaaf, want daar is het precies goed. Dat is wat ik mooi vond.
Ja, maar nou, dat vind ik wel. Dat denk ik zelf ook vaak over.
Even zien,
dat denk ik vaak zelf ook over na. Van, kijk, muziek is natuurlijk ook een levend iets. En wat doe je bij een live optreden? Wat je daar probeert te doen is niet per se het album noot voor noot na te spelen, maar een beleving.
Ja.
We hebben het net er ook over gehad. Een beleving neer te zetten. En je wil die muziek beleven. Ik weet nog dat ik bij Arcade Fire was en het eerste album was ik helemaal weg van. En Neon Bible kon ik niet inkomen totdat ik naar het optreden ging. Pas toen is een kwartje gevallen voor het Neon Bible album. Ja. Ik dacht van, oh wauw, dit wordt bedoeld.
Ja, weet je wel.
Dus het kan elkaar aanvullen.
Ik was een keer op Lowlands naar Underworld. Die zit natuurlijk ook in die hoek van elektronica. Maar net op de grens, net zoals de Prodigy, met de festivalbezoekers.
Mm-hmm.
En wat daar opviel is, Speedy J was ook op dat festival waar ik was. Nou, dat was gewoon die tent, anderhalf uur lang, bijna geen licht. Iedereen gaat helemaal los daar.
Ja.
Ga ik naar Underworld, staat weet ik veel hoeveel duizend man en iedereen die is lekker aan dansen en het licht is uit op een bepaald stuk en iedereen staat stil. Terwijl de beat gaat door. Maar dat is zo'n ander publiek.
Yeah.
Die komen niet voor die beat, die komen voor iets anders, een andere beleving.
Yeah.
En zo'n Fateless publiek zit ook een beetje daartussenin.
Ja,
super interessant om mee te maken natuurlijk.
Ja.
Wat je ineens ziet.
Ja. Ik heb net het A3'tje gezien, daar heb ik nog één vraagje over.
Ja.
Want het is een heel, er staat ook iets met PS3 commercials.
Ja,
omdat we net over games hadden. Ja.
Nee, dat klopt ook wel. Dus ook heel kort. Alfons Mucha, waar jullie het in de vorige aflevering over hadden. Die man van de Art Nouveau. Dat heeft een hele duidelijke link naar de Bioshock games. Qua look en feel.
Ah, okay.
Dus je wil weten, wat is nou Art Nouveau? En je kent Bioshock. Dat hele universum is in de stijl van Art Nouveau.
Yeah.
De PS3 commercials. De PS3, toen die werd gelanceerd. PlayStation 3 heeft hele rare, enge commercials gehad. Hele nachtmerrieachtige dingen.
Staan er nog bij? Of
ja, ik denk als je ze ziet, dan weet je het wel.
Ja, dat is
allemaal wel gemaakt door Chris Cunningham. De man achter de Window Licker en de Come to Daddy video's.
Aha, alles,
dat was het linkje daarbij.
Alles komt hier bij elkaar.
Ja, alles, het is één grote web van bruggetjes. Het is een soort Venetië van podcasts, deze.
Ja, heel mooi. Heel mooi, Wouter. Ik denk ook dat we naar het einde gaan. Bas zit nog heel intens.
Ik ben even aan het kijken. Ja. Ik vind die linkjes altijd wel heel erg interessant. Want als ik dus zelf zit luisteren. Ik vind LCD Sound System bijvoorbeeld geweldig. Solvex vind ik geweldig.
Ja.
En Er zitten ook een paar artiesten tussen ervan af, zeg maar. Dat vind ik
heel... daarvan weet je ook, daar kan je ook uren met hun over echt praten. Het zit echt in de buurt.
Ja, en als je dan weer over die live sets hebt, die dan weer Too Many DJs live. Nou, Too Many, dat is weer, ook weer iets van een andere podcast misschien. Ja. Maar en ik was tijdens de podcast even aan het inlezen over FX Twin. Maar ik zie ook dat 808 State uit Manchester, een bekende DJ-koppel, geloof ik. Ook een duo was dat. En waar wij dan heel erg van die elektronische muziek zijn, we weer heel erg groot fan. En dat waren we pioniers in het gebied van Manchester. En dan vind ik weer leuk dat dat weer terughaakt erop. Maar goed. Dan...
Ja, 808 State is dat is een hele bekende uit de Manchester scene. Maar daar hebben we het helemaal niet over gehad, want ik wist niet welke kant op ging verhaal. Maar het is weer een hele andere hoek. Ja, het is weer een hele andere hoek geworden. Maar ik wou nog even vragen aan jou, Bas. Je had nog getweet over de Normal en jouw eerste synthesizer. Wou je daar nog
over zeggen? Nou, we hebben het over elektronisch muziek gehad. En nu een hele andere hoek van elektronisch muziek. We begonnen met gitaarmuziek eigenlijk. We hadden het over Pink Floyd en progressieve muziek. Ik was zelf ook al groot liefhebber van gitaarmuziek en ik speelde altijd gitaar. Nirvana, Nevermind. En daar ben ik op gitaar begonnen te spelen. En toen hoorde ik... Bij iemand thuis hoorde ik, die zette de Normal met TVOD aan. Dat is synthesizer pionier, eind jaren 70 was dat. En volgens mij hoorde ik toen Electricity van OMD en Cars van Gary Numan, geloof ik. Die drie nummers. En niet veel later heb ik een synthesizer gekocht. Maar ja, toen was ze gedaan met gitaarspelen eigenlijk.
Dat is net zoals met, hoe heet het, Roxy Music even uit mijn hoofd. Wie zat er ook alweer in? Die voorman. Ik ben zijn naam even kwijt.
Brian Ferry? Nee.
Ja, Brian Ferry. Yeah. Ja, precies. En die staat ook al heel snel aan die sound. Want het was echt nieuwe sound. Het leek ook een beetje met het space image dat ze hadden. Net zoals dat David Bowie dat ook een tijd had rond die tijd. Ja. Het was echt nieuw. Ja. Dus die zijn ook allemaal daar begonnen. En sommigen zijn helemaal doorgeslagen. Hè. Dus ik ben even zijn naam kwijt. Maar die man die aan het begin van Depeche Mode ook stond. Maar later eruit is gegaan.
Producer. Reisje geloof ik heeft hij ook gedaan.
Die zit nu vol ook in de echt elektronica. Het
ook slaat een geweldig artiest. Maar goed.
Depeche Mode kunnen we ook nog wel een avondje over praten. Ja.
Zeker.
Zeker doen.
Dus. Maar ik denk dat wij nu af gaan ronden ook. Nou, ik vond het echt heel interessant. Ik vond het hartstikke leuk. Dit is, nou, ik zei het net ook al eventjes, dit is een podcast waar ik ze graag zelf hoor.
Ja, leuk om zo verdiepend over IDM in te gaan. Want als je echt zo'n een fan van het eerste uur eigenlijk, want dan ben je ook. Zo over een muziekstijl hoort praten, dan luister je dat ook veel beter natuurlijk. Omdat je het ergens leest en of de muziek hoort.
Ja, leuk om te... En we moeten natuurlijk... Ik ga even een playlist maken. Die kunnen we dan ook in de show notes doen. Met de nummers die nu langskwamen. Wat persoonlijke favorieten er ook bij. Eigenlijk een makkelijke manier om eens even die wereld te gaan verkennen. Ja. Of wat andere artiesten er tussendoor.
Ja, en ik hoop voor de podcastluisteraar dat ze tot zover hebben gered.
Want, ja, ik ook.
Maar sowieso als een onderwerp interessant verteld wordt door mensen die er gepassioneerd over zijn, dan is dat voor mij altijd goed te volgen. En ik hoop dat onze luisteraar ook zo erover denkt. Dus... Nee, hartstikke bedankt, Wouter.
Graag gedaan. Superleuk.
Voor zover. Ik denk dat we gaan afsluiten. Normaal kijk ik altijd even naar Bas of hij nog een gedicht of zo heeft. Of een
ik kan hier een weinig...
Of misschien moeten we even met een nummer afsluiten. Als je nog iets
gaaf.
Hebt,
ja. Ik heb wel wat. Even kijken.
En dan veden we die uit, zeg maar.
Ja, want dan moet ik heel goed kiezen. Want er zijn zoveel... Ik dacht, man, die zou ik eigenlijk ook moeten laten horen. Flim doe ik. Heel kort... We hebben Come to Daddy gehoord. Hè? Dat was het nummer met het geschreeuw en dat gedoe tussendoor.
Ja, daar moeten we niet mee afsluiten.
Nee, maar hou dat in je hoofd. Ja. En dit is het nummer dat daarna komt. En dat is Flim. Oh, ik wil eventjes...
Dan gaan we zeggen tot de volgende keer. Aanzetten. En bedankt voor het luisteren. En dan gaan we nu afsluiten met Flim.
Here we go.